Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 30 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
En we dachten dat we problemen gingen hebben om het op te nemen.
Ja.
Wie onze Instagram-story gezien heeft van vrijdag,
ja.
Die heeft gezien dat we een kaarsje gebrand hadden. Maar onze technieker, persoonlijke technieker Lucas, was gelukkig
alsnog afgekomen. Nee, maar ik wil ook even zeggen dat met zijn duidelijke instructies ik het goed had geïnstalleerd, dus hij heeft eigenlijk enkel komen checken.
Oh, oké, goed.
Dus ik had het goed gedaan.
Door, hè?
Goed, het is weer goed. Een eigenschap dat ik heb... Of een skill dat ik heb bijgeleerd. Voilà. Oké, zullen we eerst even... Wij blijven keiveel leuke berichtjes van jullie krijgen. Nou, we vinden dat superleuk.
Ja, tuurlijk.
Dat is toch? Ja, absoluut. We zijn altijd heel blij met jullie berichtjes. We krijgen soms gewoon berichtjes van... Ah, het is superleuk. Het is superleuk om naar jullie te luisteren op weg naar het werk of op het werk.
Of tijdens het lopen.
Jullie zijn supersportief allemaal. Zalig. En we krijgen ook... En niet dat die andere berichten niet nuttig zijn, maar we hebben ook... Goeie op aanvullingen,
ja.
Zoals we ook altijd vragen als jullie nog aanvullingen hebben. Dus ik heb er hier twee klaarstaan. Eentje van Inke. En ja. Deze gaat over een zaak echt al van lang geleden.
Ja.
De zaak van Elisa Lijm, dat is het meisje in het hotel.
Die raar deed in de lift en dan in de watertank belandde. En we hadden daar blijkbaar iets gezegd.
Ja, omdat ze zo raar deed dat we zeiden van ja, nam zij medicatie of drugs.
En dat dat niet was uitgewezen in de autopsie, denk ik.
Ja.
Dat
zoiets was, ja. En Inke heeft ons een berichtje gestuurd en ze zegt: dag Volksjury, even een opmerking bij jullie aflevering van het meisje in de watertank. Vanaf het moment dat iemand overlijdt, worden stoffen niet meer afgebroken of uitgescheiden. Dus als een drugstest negatief is op een dood lichaam, dan had ze effectief geen drugs genomen voor haar overlijden. Voilà.
Oké.
Okay, ja, ook super interessant. Ja,
inderdaad, dat is echt heel tof.
Super interessant. En dan hebben we nog een berichtje gekregen van Charlie.
Ja, dat is onze vriendin bij de politie.
Ja, dat is, ik noem die ook zo. Dus ik heb een vriendin bij de politie, Charlie. We zijn vrienden. En zij stuurt altijd super duidelijke dingen. En hoe hard we ook op de politie kakken.
Ja,
Charlie blijft altijd super vriendelijk en is altijd super enthousiast. Echt. Love you. En zij spreekt over de case van vorige week.
Van
Keith Warren. Waar dat we ook even hebben gespeculeerd weer over drugs. Waar we dus alles weer niks van weten. Want we maken er altijd opmerkingen over, maar we weten niet wat dat we zeggen. En zij zegt dus ook, over drugs hadden jullie het bij het juiste eind. Drugsgebruik is niet strafbaar, het bezit en het verkoop wel. Maar als de politie je aantreft onder invloed en er is geen drugs meer te vinden in uw bezit, dan kunnen ze je niks maken. Ze kunnen wel therapie voorstellen, maar dat kan niet verplicht worden.
Ja, dus als je high bent en ze betrappen je, dan kunnen ze je dus
en je zit niet op een fiets of achter een auto, achter het stuur in een auto, dan kunnen ze je niks maken. En dan ook over de...
Ja. Dat vond ik persoonlijk heel grappig, het archaïsche taalgebruik bij de politie. En daarover zegt ze eigenlijk... even kijken wat ze zegt. Dat eigenlijk echt iets typisch is van de politie. Maar ze zegt, nu dat er nieuwe generaties politie nu aan het werk zijn, wordt dat wel iets minder. Maar ze zegt zelf dat ze dat ook soms super tof vindt om zelf te gebruiken.
Ik snap dat wel.
Maar ja, tuurlijk.
Ik heb zo wekelijks een veel voorkomende taalfout of schrijffout waar ik me aan erger. Dat wisselt om de zoveel tijd.
Ja, maar dat ken dat ook.
En dan kan ik zo echt... En vooral, mijn lief is daar slachtoffer van. Momenteel ligt mijn focus op mensen die is schrijven, maar eigenlijk eens. En elke keer als hij mijn bericht stuurt en hij gebruikt is in plaats van eens, dan zeg ik... ik denk niet dat je een werkwoord wilt gebruiken. Kun je alsjeblieft eens gebruiken?
Maar ik vind dat je daar gelijk in hebt. Ja, ik kan me daar ook mateloos aan ergeren. En dan zijn we misschien maar taalnazi's, maar... Het is toch ergens belangrijk. Ja. Ik heb een eentje overgehouden van toen ik in Nederland gestudeerd heb. En heel veel mensen gaan dat nu waarschijnlijk beamen. Ja. Maar hun hebben...
Oh, ja.
In plaats van zij hebben. Ja, ja dat vind ik
hun heel, is heel raar. Ja.
En ik dacht eerst, dat zijn vooral jonge mensen die dat doen en zo. Maar dan zat ik in een college tijdens de les en dan mocht een professor dat ook gebruiken. En ik zo... dat is wel...
Ja, want dat is iets dat wij hier in Vlaanderen of in België nooit gebruiken, hè, hebben.
Maar ook heel frappant is, dat is niet een taalfout, maar dat is iets wat continu gezegd wordt in elke zin. Zeg maar. Ik heb maar... En ik dacht in het begin, ik ga dat niet overnemen, want dat is super irritant als mensen dat tussen elke zin zeggen. Maar uiteindelijk, ja, ik ben heel erg beïnvloedbaar voor accenten en
Amai. Zo. Ik kwam vroeger van zo'n kamp, een ponykamp, dan kwam ik thuis en sprak ik West-Vlaams. Dat is echt waar.
Ja, ik heb dat ook gehad, een kamp van CM. En dat was van de regio Limburg.
Ja.
En
de CM waren... zijn mutualiteit.
Ja, zijn mutualiteit. En dan kwamen er mensen mee, of gingen er mensen mee van Overpelt en Neerpelt. En dat is zo Noord-Limburg, Belgisch gezien.
Is er een verschil in Limburgse accenten?
Oh, ja.
Nu heb ik iets gevraagd.
En dan kwam ik thuis en ik sprak plat Limburgs. Terwijl ik dat... Mijn ouders zijn zelf niet oorspronkelijk van Limburg.
Nee.
Dus ik heb niet... Ik hoorde wel dat ik uit Limburg kom, maar ik heb niet echt zo'n dialect meegekregen. Maar ik sprak... Mijn ouders dachten, what the fuck is hier?
Om maar te zalig.
Zeggen... Nu dat ik in Antwerpen woon, merk ik ook al een paar invloeden. Hoor. Dingen die ik vroeger... De Jan of zo, de voor een naam zeggen, deed ik nooit.
Ik kan soms een Antwerps... Ik heb in Antwerpen gestudeerd en mijn broer en mijn lief... zeggen regelmatig... Het hangt van het onderwerp af, het moment van de dag, maar soms komt daar een A uit waarvan ik denk, ja, dat is inderdaad niet mijn...
Zo'n platte
Brussel.
A.
Ja, echt zo'n... Ja, zo is dat.
Antwerpen.
Antwerpse A.
We gaan verder niet over Antwerpen babbelen, want anders denk ik dat we daar echt, mensen...
Oh, ik heb daar zo graag gestudeerd. Ja, jij woont er
nu. Ik woon er nu, ja.
Ik vind het een fantastische stad en ik vind het ook een heel leuk accent om te horen.
Ja.
Ik vind dat superleuk en ik zou dat heel spijtig vinden moesten accenten of dialecten verdwijnen eigenlijk. Want steeds minder mensen spreken het.
Kunt je echt een bepaald dialect?
Ik ben van Brabant, Brussel, dus ik ben ervan overtuigd dat ik AN spreek. Wij denken dat
ik ga u daarin laten.
Wij denken dat hier in de streek. Ik heb wel, want ik heb talen gestudeerd op de universiteit. Dus ik moest ook taaltesten doen en spraaktesten. En daar hebben ze wel... Als ik mezelf nu zou horen spreken in het middelbaar, mijn R nu rolt...
Ja, dat is heel mooi.
Ja, dat heb ik moeten leren, want ik sprak zo.
Met een Franse R.
Een Franse R, in de tijd. En nu kan ik me dat niet meer voorstellen, maar dat is even... Ik herinner me dat toen ik begon op Tunis in Antwerpen, dat al mijn vrienden zo zeiden van... Zijt jij Franstalig? Nee. Ja.
Zou je alsjeblieft eens een aflevering willen doen?
Ik zou mijn best moeten doen. Dat is echt Oké, als we een zaak uit Frankrijk doen, zal ik
dat gaan we doen.
Zal ik mijn Franse R nog eens bovenhalen.
Alright, maar wat gaan we vandaag doen?
Baanbrekend voor ons.
Ja,
het is een zaak dat niet onopgelost is. En het vertrekt niet vanuit een slachtoffer. We vertrekken vanuit een moordenaar.
Ja, dat is de allereerste keer dat we dat doen. Dus we gaan zien hoe dat loopt, want we gaan niet veel kunnen speculeren.
Nee.
Whatever. Het zijn gewoon echt de feiten die er zijn.
Mm-hmm.
En het is de zaak van H.H. Holmes. Die is ook gesuggereerd geweest door iemand... Gaan we snel even kijken in het lijstje door wie?
Ik heb een autistisch Excel-document gemaakt. Ik hoop dat het erin staat.
Ja, volgens mij wel.
H.H. Amerika. Ik heb dat volgens landen gesorteerd.
Daar.
Simon heeft het gesuggereerd.
Ja, dus bedankt Simon. Deze zaak is voor mij, heb ik beseft tijdens dat ik de research deed, ik had een paar jaar geleden naar een podcast geluisterd, ook over H.H. Holmes.
Mm-hmm.
En deze was voor mij echt de trigger om te beseffen, I love true crime.
Oh, echt?
Ja, omdat deze is echt gewoon een horrorfilm. Maar dan echt gebeurd.
Ja.
En dat, ik vind zo'n... fascinerende zaak.
Ja.
Deze is echt een van mijn favoriete true crime zaken ooit.
Ja, bij mij het is weer in de juiste tijdsperiode.
Ja.
Ik heb het heel graag. Hè. We zijn rond de eeuwwisseling. We zijn de feiten spelen zich af vanaf 1890, 1885 zullen we zeggen. Dus dat is
Dat is perfect dat, voor
u. I love it, ja. Dus alles, alles wat dan inderdaad... Je hebt als, de enige media dat er op dat moment is, is een krant.
Ja.
Vind ik fantastisch. Mensen bewegen zich voort met de trein. En alleen met de trein. Vind ik fantastisch. Ja, mensen kunnen nog van identiteit veranderen.
En heel makkelijk ook,
mensen kunnen verdwijnen en mensen kunnen zich daar geen vragen bij stellen.
Ja, want mensen, dat gaan we hier ook zien. Ja. Mensen verdwijnen effectief. Die zeggen, ik laat hier alles achter en ik vertrek naar Europa of whatever. En ja, oké.
Okay. En je weet het je niet. Weet het ik heb, dat is echt, je hebt zo, ja, een onkel Sam die naar Amerika is verhuisd en is hem daar aangekomen. Heeft hij daar een goed leven?
Je weet het niet.
Je weet het niet. Vind ik fantastisch.
Maar we beginnen in 1861.
Ja.
Wanneer onze goede vriend Herman W. Ja, W.
Ja, ja.
Mudgett geboren wordt op 16 mei in een klein dorpje Gilmanton in New Hampshire.
Yes.
En ik wil ook nog even zeggen dat dit een heel moeilijk verhaal was. Omdat er heel veel echt heel veel informatie over te vinden is. Maar ook omdat het zich in die tijd heeft afgespeeld, weet niemand echt 100% hoe dat het gegaan is.
Nee, inderdaad. Dus zoals ik al zei, in die tijdsperiode, de enige pers, of de enige officiële bronnen is, zijn de kranten. Dat is niet zoals er nu in België pakt... hoeveel kranten zijn er in België nog?
Veel, veel. Allee, een aantal.
Ja, toch een aantal. Maar dan is het echt letterlijk, elke hoek van de straat heeft zijn eigen krant. En die proberen elkaar... Ja, een loef af te steken. Hè?
Ja, dus dat is heel sensationeel ook.
Ja, alles wat dan een roddel is, is nieuws. Dus we, er zijn, je kunt het baseren op krantenartikels.
Maar denk aan de Galapagos-affaire. Ja,
hetzelfde.
Is even goed, hè?
Ja, dus we baseren ons inderdaad in dit artikel op krantenartikels van die tijd. Maar hoeveel daarvan is waar?
Is echt waar.
Ja, of wat is er gefluisterd in de wandelgangen?
En ook, wat we ook gaan zien, is dat Holmes ook heel veel gelogen heeft.
Ja.
Dus ja, het is heel moeilijk om feit van fictie te onderscheiden.
Omdat je nu Holmes zegt en daar straks Mudgett zegt. Dus hij wordt geboren als Herman W. Mudgett. Ik ga hem vanaf nu gewoon altijd als Henry Holmes aanspreken.
Of gewoon als Holmes.
Oh, als Holmes, ja. Holmes. Dus hij heeft... we zullen
niet,
wel
niet verwant met Sherlock Holmes.
Nee, we zullen in de loop van het verhaal wel zeggen wanneer hij is. Ja. Maar hij heeft dus zijn naam zelf veranderd.
Ja, hè? Inderdaad. Goed, dus hij is geboren in 1861 en hij was het derde kind. Hij had nog twee zussen en twee broers. Mm-hmm. En zijn ouders waren Levi Horton Mudgett en Theodate Page Price. Theodate, nog nooit van gehoord van die
mooi,
naam.
Mooi, hè?
Theodate.
Ik hoor heel graag die Britse, Amerikaanse namen.
Ja, dat is goed, hè? Maar die ouders die waren echt super religieus.
Ja. Methodist.
Ja, dus dat is een soort van aftakking van het protestantisme.
Ja.
Maar meer heb ik er niet echt concreet over opgezocht. Dus zij gaan uit van een soort van vrije wil. Hè.
Ja.
In het katholicisme en zo gaan we uit van dat God alles heeft vastgelegd.
Ja.
En het is Gods pad.
Ja. Als er een methodist tussen zit, tussen onze luisteraars, laat het ons weten. Ik vind het altijd heel interessant hoeveel aftakkingen dat wij hebben binnen het christelijke geloof.
Ja,
altijd heel interessant. Ja. We hebben al een enorm verschil met Nederland. Die dat eigenlijk vooral protestant zijn.
Ja, inderdaad.
Vind ik altijd heel interessant. Maar het is wel een streng geloof.
Het is een heel streng geloof. Want Theodate was voor haar huwelijk met Levi een leerkracht. Dus je denkt, oh, tof.
Hè? Een vrouw, dat werkt!
Ja, ook al. En ook uit met kinderen en zo. Super tof. Maar ze werd omschreven als koud en afstandelijk. En gebruikte religie als een onderwijsmethode.
Een nonneke eigenlijk.
Ja, maar zo'n heel strikte...
Zo de zure non van wie dat je schrik hebt.
Ja, ik denk het. Die zit er ook altijd tussen hem.
Ja.
En Levi was op zijn beurt een alcoholist.
Nice.
Dus topouders.
Ik heb nog ergens gelezen dat het dus Britse immigranten waren, de ouders.
Ah, dat kan. Ja.
Ja.
Ja, ja. En dan was hij de eerste generatie geboren.
Hij is dus de first generation. En New Hampshire is een provincie die zich dus staat. Dus is een staat die tegen Vermont, tegen de grens met Canada, New York ligt. Voilà.
Oké. Maar de ouders, we zeggen het al, zeer strikt en alcoholieker en weet ik veel wat. Ze misbruikten hun kinderen dus ook zowel fysiek als mentaal.
Mm-hmm.
Levi startte zijn kinderen eigenlijk voor het minste. En Holmes werd dan ook vaak geslagen als kind. Mm-hmm. Ze werden geïsoleerd, kregen vaak geen eten. Heel opmerkelijk, als ze aan het wenen waren,
mm-hmm.
dan pakte de vader of moeder, Theodate, een doek met kerosine.
Ja, en dan, kerosine.
Kerosine, ja.
Ja.
En dan hielden ze dat over de monden om de kinderen te doen zwijgen, omdat dat zo'n indringende geur is en bedwelmend is.
Ja, je valt daarvan flauw. Dus sterk.
Om maar te zeggen. Hè?
Super. Gezellig. Daar in New Hampshire.
Als iemand een bepaalde opvoedingsmethodes hieruit wil nemen, wij zijn niet verantwoordelijk.
Don't do it. Ja, dus ook, we weten niet of het waar is, of ik weet niet of het waar is, maar ik heb ook ergens gelezen dat hij inderdaad het geweld dat zijn vader op hem gebruikte, dat Holmes in zijn jeugd ook dieren zou hebben mishandeld. Ja. Wat dan natuurlijk een nummer 1 trigger is om later moordenaar te worden.
Ja. Want er was vlakbij een bos eigenlijk bij waar dat ze woonden.
Ja.
En hij trok zich daar dan vaak in terug en... hij begon echt dieren te ontleden. Dat waren eerst gewoon reptielen, zo kleine kikkers en weet ik veel. En dan naarmate de tijd
vorderde, werden dat kleuters. Nee.
Pas op. Er is ook een moment geweest dat had een vriend, Tom, toen hij kind was. Mm-hmm. En die stierf op een gegeven moment toen ze aan het spelen waren in een vervallen huis. En dat werd beschouwd als een accident. Mm. Maar gezien wat wij
in retrospect,
zou Holmes hem ook wel eens geduwd kunnen hebben.
Ja. Zeg maar.
Ja, ik heb ook nog iets uit zijn jeugd, dat hij ook gepest werd.
Ja.
Op school.
Ja.
Iets met een skelet.
Ik heb het niet opgeschreven. Ik heb gewoon geschreven dat hij echt gepest, geslagen en dierenpest.
Ja, er was een gegeven moment dat hij met klasgenoten een kantoor van een dokter is binnengegaan waar skeletten lagen. En klasgenoten hebben dan de handen expres op zijn gezicht gelegd.
Van het skelet.
Zonder dat hij daar toestemming voor had. Echt zo forced.
En ik vermoed dat in die tijd dan nog geen plastic skeletten waren.
Nee. Inderdaad.
Zalig.
Dus,
Dus
later heeft Holmes ook toegegeven dat de gebeurtenis is, dat de oorzaak is geweest van waarom dat hij zo gefascineerd is geraakt door anatomie.
Want Holmes is eigenlijk, ondanks dat hij echt een heel slechte jeugd heeft, dat kunnen we denk ik wel stellen, een heel intelligente jongeman.
Ja, is heel slim. Ja.
Op 16-jarige leeftijd studeert hij af op de middelbare school. En nog geen jaar later trouwt hij met Clara Loverling.
Ja, Lovering.
Lovering, sorry. Ja, dus op zijn 17. Ja. En ze laten er geen gras over groeien. Hun eerste kind, Robert, wordt dan een beetje later geboren.
Ja. En ook niet onbelangrijk, Clara was de dochter van een zeer rijke boer. Mm-hmm. En volgens de teksten die overgeleverd zijn, mm-hmm. zou Holmes eigenlijk gewoon haar gezien hebben als een manier om rijk te worden, inderdaad. Ja. En na een jaar... verliet haar. Hij was niet van haar gescheiden, maar hij zei, ik ga weg. Mm-hmm. Maar het huwelijk houdt wel stand. En hij ging studeren aan de University of Michigan Medical School.
Ja, ik heb even daarover. Hij is eerst gestart aan de universiteit in Vermont, maar hij was ontevreden over de school. Dus hij is dan naar Michigan gegaan.
Ja, klopt.
Zeer bijzonder. En dat je zo'n eisen kunt stellen, denk ik dan.
Ja, maar ook in die tijd, ik weet ook niet hoe dat die studies en zo, dat zal heel bruut geweest zijn ook, hè? Want ze kenden nog niet zoveel van medicijnen.
Ja, want hij is dus geneeskunde gaan studeren.
Hij is geneeskunde.
Ja, dat wel, maar dan denk ik ook, ik vermoed dat systeem nog niet zo zal geweest zijn zoals nu in Amerika, waar dat je 1000 toelatingsproeven moet doen.
Ja.
Maar het is toch ook niet dat je weet, er zijn miljoenen universiteiten in Amerika en dat je echt het lef hebt. Dit betuigt toch van enige zelfzekerheid of zelfs arrogantie om te zeggen, deze school staat mij niet aan, ik ga naar een andere school.
Nee, maar hij was ook super arrogant.
Ja, voilà.
Hij was het ook gewoon.
Ja, ja.
Want hij begon ook, toen hij eenmaal in die tweede universiteit was, begon hij ook kadavers aan te schaffen om te bestuderen en te ontleden. En oké, tot daaraan toe, weet je studeert geneeskunde, dus dat snap ik.
Nee, maar je pikt geen lijken.
Maar dat ging hem nu inderdaad doen. Hij begon lichamen ook te stelen uit graven en mortuaria, om dan door te verkopen.
Ja.
Of om te gebruiken... Nu komt al een eerste feit om verzekeringsmaatschappijen op te lichten.
Want onze Holmes had eigenlijk een heel goed systeem gevonden.
Ja, dat is waar.
Eerlijk, ik las het en ik dacht, geniaal.
Mm-hmm.
Dus hij nam lichamen, dus ofwel uit de laboratoria van de universiteit of van de ziekenhuizen, of inderdaad uit graven. En hij liet dan... hij enceneerde eigenlijk accidenten, waarbij dan de lichamen die hij had verzameld gebruikte. Zei van, dat is Jefke die gestorven is. En Jefke leefde eigenlijk nog. En Jefke betaalde Holmes dan heel veel geld.
Ja.
Die verzekering gaf het geld dan aan de echtgenoot van Jefke, want die was zogezegd dood. En Jefke en zijn echtgenoot trekken dan weg met dat geld. En Holmes kreeg daar dan een deel van.
Ja, inderdaad. Wat ik ook heb gelezen, is dat hij pseudoniemen creëerde voor zichzelf. En dan, dus dat is één deel, hoe dat hem het deed. Het andere was dat hem eigenlijk gewoon zichzelf opgaf als begunstigde. Van super, de levensverzekering van degene die dan gestorven was. En dan kreeg je hem alles.
Ja.
Dus ja, zo kan ik ook heel rijk worden. Ja. Maar wil ik dat doen? Nee.
Oké, ik maak mij zorgen.
Ja, de vraag is natuurlijk, van hoe kreeg je dat allemaal voor elkaar? En wat ik al zei, hij was behoorlijk arrogant. En, maar hij was ook voor die tijd aantrekkelijk en mysterieus.
Ja, ik denk het ook. Ik denk dat het moet wel een persoon zijn dat heel innemend is.
Hij had een prachtige snor.
Mm. Ik vind, als ik hem op foto zie, en moest ik in de 19e eeuw?
You'd tap that.
Ik zou hem doen.
Dus, en hij was ook altijd heel verzorgd. Hij was oprecht en zorgzaam, zo leek het. Maar onder de façade was hij manipulatief en een frauduleuze zakenman die zijn intellect en charme gebruikte voor zijn bedrog.
Ja. Er zijn ook getuigen van huisgenoten van die de tijd dat hij op de universiteit zat, die zeiden van, als Clara hier op bezoek kwam, als hij aan de universiteit studeerde, was Holmes heel gewelddadig tegenover haar.
Ja, inderdaad. Dus dat is ook wel een belangrijk punt. Ja. Maar na 2 jaar al, in 1884, is hij dus afgestudeerd. Maar goed, tegenwoordig moet je inderdaad 6, 7, 8, wat is het jaar, studeren om dokter te worden.
Langer, volgens mij.
Ja, het was 10 jaar misschien. Ja. Maar toen, wat ik net zei, toen was dat een heel andere tijd. Mensen wisten gewoon nog niet voldoende.
Dat was waarschijnlijk zo ingewanden, jaar 1, buitenkant deel 2.
Volgens mij was de richting geneeskunde echt iets waar alleen maar psychopaten zaten of zo.
Tuurlijk, les 1 is een lijk opensnijden waarschijnlijk. Wij zouden toen geneeskunde hebben gestudeerd.
Ik denk het ook.
Ja, sowieso.
Want ja, bij de politie mochten we waarschijnlijk toch nog niet.
Als vrouw, nee.
Dus dit waarschijnlijk ook niet.
Ik stel het ook, ik zeg dat, moest ik, en, want mijn, helaas is, reikt mijn verstand in de wetenschappelijke en wiskundige kanten niet zo ver. Maar moest dat wel zo zijn, ik was echt zo hersenchirurg geworden.
Ja,
dat was echt iets voor mij geweest.
De stress die daarbij komt zien.
Ja, ik presteer goed onder druk. Ik kan uren zo touwtjes ontrafelen uit knopen. Ik heb nu al slaapproblemen, dus weinig slaap.
Geen probleem.
I work with it. En ik kan heel goed tegen bloed. Ik vind het echt fantastisch.
Ja, bloed vind ik ook niet zo erg.
Ik zou dat echt... als ik zou kunnen kiezen, alles ter wereld, ik zou chirurg worden.
Ik heb ooit voor mijn werk, toen ik als regiojournalist werkte, de Fait Divers, heb ik ooit een deel van een lichaam gezien.
Ja.
Ik weet niet of ik dat hier alles heb verteld, maar nee. Dan kwam het nieuws, of ja, de melding dat er een vrouw, in Brussel was dat toen, van de 9e verdieping of gevallen, of gesprongen, of geduwd was.
Shit.
En ze hadden daar, ik kom daaraan en zo, en ze hadden daar natuurlijk zo'n tentje gezet, maar niet, was niet goed genoeg. Dus je kon zo een deel van de schouder en de arm zien. En ik heb...
Was dat moes?
Nee, dat was gewoon, wat ik heb gezien was gewoon intact.
Ja.
Maar je weet dat die persoon, dat die vrouw...
Dood is.
Dood is en wat dat die... Die impact en het gevoel van... dat hij uit dat raam valt. Of, want toen wisten we nog niet wat er gebeurd was. En die lag er. En ik had echt zo'n heel dof gevoel in mijn maag. Echt zo het omgekeerde van zenuwen hebben. Zenuwen zijn zo heel fel en heel scherp.
Ja.
En die dofheid is zo net op dezelfde plek, maar helemaal anders. En dan bleek dat ze geduwd was.
Fuck.
Door haar vriend. En ook heel erg, haar kind was op dat moment aanwezig.
Aanwezig? Ja, dat wordt een seriemoordenaar, hè?
Ja, inderdaad. Dus dat was wel echt heel heftig. Dus daarmee dat ik denk van... Oké, ik vind het allemaal heel fascinerend, maar ik hoef het niet per se in het echt te zien. Ja. Ik denk dat je daar op den duur ook wel gewoon aan geraakt. Ja. Maar je hebt ook zo die wetsdokters. Er zijn een paar programma's geweest de afgelopen tijd op televisie. Die ook zeiden van, oké, dan komt er een lijk binnen, maar dat blijft stinken, hè. Dat blijft...
Maar dat is voor mij, waarom ik chirurg zou willen worden, is omdat je mensen kunt helpen.
Oh, zo nobel.
Nee, maar dat is zoiets...
Ja, ik snap wel wat je wilt zeggen.
Dat is het teken... Bijvoorbeeld een lijkschouwer, dat vind ik iets veel luguberder, omdat die mensen al dood zijn.
Ja, hè.
Dat vind ik... Ja,
maar dan aan de andere kant, mijn oma's zijn onlangs overleden, en die heb ik dan gezien, hè.
In de waken,
En dat vind ik dan...
Dat is heel rustig.
Dat is heel rustig, maar ja, bon, je kent ze ook en zo. Je weet hoe dat ze er hebben gezien en zo. Ik denk inderdaad dat als er iemand binnenkomt bij van een accident of zo, of van een moord, dat dan nog eens...
Ja, ik ben een vriend verloren die gestorven is door een aanrijding met een trein. Het was geen zelfmoord, het was een ongeluk. Echt een ongeval, heel kut. En ik heb toen beslist om niet naar die waken te gaan. Ook omdat ik heb eigenlijk... Mijn grootmoeder is gestorven, was ik 6. En ik begreep denk ik die waken ook niet goed. Maar ik wou dat wel zien. Ik had tegen mijn mama gezegd, ja, ik wil daar binnen gaan. Maar ik heb die aangeraakt en die was koud.
Ja.
Dus ik heb daar een enorm trauma als kind aan over gehad. Ik was 6, 7 jaar. Dus ik had voor mezelf beslist, toen die vriend is overleden, van oké, ik ga niet... Ik wil die waken niet zien. Enerzijds omdat ik een trauma had uit die vorige waken. En anderzijds omdat ik zoiets had van... Ja, dat is wel een treinaccident. Ik weet echt niet hoe goed dat ze die...
Maar er zijn ze lappen die echt op. Hè?
Ja, en vrienden van mij zeiden echt... Ja, je zag dat gewoon niet meer. Hè. Dat was echt zo goed gedaan. Dus dat zijn echt wel kunstwerken dat die mensen
absoluut,
elke keer
maken.
Absoluut,
dat is echt maken. Wel... ik vind dat een heel opmerkelijk beroep, maar ook tegelijkertijd een heel mooi beroep.
Heel nobel,
want je moet het maar willen doen. Ja. En ook wat ik dan ook heb gezien met mijn oma's, is hoe respectvol die mensen daarmee omgaan. Want je zegt, het is een dood lichaam, hè, so who cares. Ja. Maar dat is echt wel gewoon een persoon geweest. En dat is echt met heel veel respect gedaan.
Ik vind het echt super fascinerend.
Ja, het is een heel fascinerende... beroepen, hè, als een lijkschouwer. Ja.
Begrafenisondernemer. Je leeft, je inkomen hangt af van dode mensen.
Ja, inderdaad. En dat is echt een business. Hè. Mm. Want bij de begrafenis van mijn oma, dat was in een crematorium.
Nee.
Dat begint om 10:00 en je hebt tot bij wijze van spreken 10:45. Ja, en dan staat de volgende al daar. En dat is heel maf. En dan, dan gaat je naar de koffietafel. En dan moet dan gecremeerd worden. En dan zet je je taart, je stuk taart aan het eten. En dan denk je, nu zit ze in de oven. Hè.
Ja.
Dat is
super luguber, hè?
Super maf.
Maf, ja. Ik denk daar vaak over na. Soms denk ik, als ik een andere job zou willen doen, zou ik heel graag, gewoon omdat ik haat begrafenissen. Ik ben nog nooit op een begrafenis geweest waarvan ik denk, hier moet iemand voldoening uit hebben gehaald. Mm. En dan soms denk ik, ik zou graag een soort van rituele begeleider worden. Ja. Waarbij dat je een begrafenis op een persoonlijkere manier kunt doen dan een pastoor vooraan in een kerk, mm-hmm. waar dat je 1,5 uur luistert naar teksten die gaan over dat Jezus die persoon verwelkomt.
Maar als je dat wilt...
Als je dat wilt, fijn, maar ik haal daar geen voldoening uit. De koffietafel waar dat je altijd pistolees met kaas, hesp, paté, Amerikaan...
Ik zou dat ook voor mezelf ook echt niet willen.
Dus dat, soms denk ik, er moeten toch betere manieren zijn om afscheid te nemen.
Ja, ik heb dat ook al gezegd tegen mijn ouders. Allee, soms babbelen wij daar wel eens over.
Tuurlijk, ik weet, mijn ouders hebben effectief doorgegeven wat zij willen als afscheid.
Maar dat is goed, dat is beter. Ik heb ook tegen hen gezegd, kijk, voor mij hoeft dat allemaal niet zo dramatisch, depressief
dramatisch, dat vooral.
Ja, het is gewoon, weet je, voor hetzelfde geld doet je gewoon in gesloten kring even een ceremonie in het crematorium of zo, want dan moet het tenslotte wel... Allee, je moet naar het crematorium wel gaan uiteindelijk. Maar doe dat dan thuis of zo.
Ja, en, daar heb ik ook zoiets van.
Waar ik altijd gewoond heb en ik ben opgegroeid. En ik heb altijd gezegd dat ik een bom wil worden.
Mijn ouders
hoe stom dat ook klinkt, maar ik wil niet op een begraafplaats.
Nee, mijn ouders hebben een vernuft systeem waarbij dat ze dus sowieso gecremeerd worden. Want mijn moeder is net als ik heeft enorm veel schrik om wakker te worden in een kist.
Oh, Jesus Christ. Ja. Ja, maar dat snap ik ook.
En dus ze zeggen van... dus als wij sterven, als een van ons twee komt te gaan, dat gaat niet veel van elkaar schillen. Dus die zijn ervan overtuigd dat ze samen gaan sterven.
Want dat is wel
supermooi.
Mooi.
Supermooi, ja. Dus dan cremeert je persoon 1. En dan wacht je tot persoon 2 dood is. Dan cremeert je die ook. Het is echt super absurd wat dat ze zeggen. Hè. Dan pak je die twee urnes.
Ja.
En dan doe je eigenlijk nog... Dit zijn de woorden van mijn ouders. Ik vind het niet uit.
Ik vond het al aankomen.
Je doet dat samen, cocktail, je shake een keer goed. En dan rijd je naar de pier van Oostende, dat is een kuststad, en gooit je ons in de zee. Ze gaven er ook wel bij dat we moeten wachten tot de wind goed staat, zodat ze niet in ons gezicht blazen.
Oh, maar dat is al gebeurd, hè.
Ja,
sowieso.
Zo, dat gebeurt. En dat we dan een glasje champagne drinken op de pier. En dat is voor hen hun ideale afscheid.
Mijn mama zegt ook aan de pier in Oostende.
Ja.
We hebben alles...
Dat gaat er terug. Druk maar
bij eerst.
Wij beginnen hier eerst. Nee, maar dat is wel schoon, want ik heb wel het gevoel dat wij zo de eerste generatie zijn dat daar met onze ouders kunnen over praten.
Ja,
hè?
Inderdaad, want bij mijn... dat is wel heel persoonlijk misschien, maar toen mijn oma ziek is geworden, het heeft heel lang geduurd eigenlijk, eer dat daar echt over gebabbeld werd, denk ik. Van oké, maar...
Wat wilt je?
Wat wilt je? Dus... ja, wat, ik ben daar nu al mee bezig, hè, met mijn ouders. We hebben het daar wel al eens over
Tuurlijk,
gehad.
Tuurlijk, ik vind dat ook normaal.
Ja, want het, allee, ik ben nu ook met de auto naar hier gekomen, hè, maar voor hetzelfde geld was er een of andere idioot op de weg.
Oh, zeg dat niet. Ja,
nee, ik weet het, maar dat, ik ben me daar...
Je bent je daarvan bewust, hè?
Ja, ik zit de laatste tijd, ondanks het klimaat, ik weet het, wat vaker in de wagen. Mm. Maar voor imbecielen, ik tegenkom. Mm. En het kan echt zo... gebeurd zijn.
Ja, dus... Lucas en ik hebben voor we op wereldreis vertrokken hebben we een testament geschreven.
Oh my god.
Oh. Ja, maar ja, we zijn 9 maanden weg geweest.
Ja, dat zou ik nog niet eens aan gedacht hebben, van als ik op wereldreis ga...
We zijn beter... echt heel luguber. Wij zijn naar de gemeente gegaan om ons aan te geven als orgaandonor, internationaal. En dan hebben wij ook besproken wat dat we... Allee, wie, wat en hoe. En,
ja. Oh, maar dat is keigoed dat je daar al hebt over nagedacht. Ja. In any case, uw testament is... Ja. Is voorlopig geregeld. Maar goed, dat gaan we niet nodig hebben, hè.
Nee, en ook, waar waren we in dit verhaal? Sorry, trouwens, echt voor iedereen dat dit niet wil horen.
Bon, hij was afgestudeerd in 1884, dus na 2 jaar. Ja, zo waren we erop gekomen. Ja. En dan verhuisde hij naar Philadelphia in Pennsylvania en begon daar te werken als toezichthouder in een ziekenhuis.
Ja.
Maar daar stopte hij al na een paar dagen mee.
Ja, hij is daar gestopt. En... dan is hij beginnen werken daar ook in Philadelphia in een apotheek. Dat heeft ook niet lang geduurd, want in de periode dat hij daar werkte, heeft er een jonge medicatie genomen en is die gestorven.
Ja. Dus dat waren medicijnen die hij had gemaakt, ja. Hè? In die apotheek.
Ja.
En Holmes zei van, ik heb er echt niks mee te maken. Wink, wink, denken wij nu. Hè? Zoals de jeugdvriend Tom. En hij zegt, onmiddellijk heeft hij de stad verlaten.
Ja, en het dus, is op... maar, ja, sorry.
Ik denk dan ook, in die tijd, opnieuw... Ja, het zal wel eens dat er eens medicatie verkeerd werd gemaakt. Hè? We staan ondertussen...
Tuurlijk, dat is niet, dat je een farmareus gelijk Farmens... wat is dat? Janssens Pharmaceutica. Dat is echt... De apotheek maakte alle medicatie zelf.
Dus er zal vaker wel iets fout zijn gegaan. En nu was dat helaas met een fataal gevolg. Maar ik denk dat dat niet de eerste apotheker was... waar dat er iets mis is gegaan.
Tuurlijk. We zijn nog niet zo lang geleden... dat cocaïne en amfetamines werden verkocht bij de apotheker.
Ah, ja, inderdaad.
Ja, dus, allee, en dat is iets dat is een wereld dat voortdurend in verandering is. Hè?
Ja.
Het is op deze moment dat hij zijn naam verandert.
Inderdaad.
Dus Herman wordt Henry Howard Holmes. En hij vert... Ja, sorry.
Ja, sorry dat ik je onderbreek. Nee, maar nee. Die Henry... Of die Howard... want hoe was het? Ja, een van de twee namen is hetzelfde als de naam van een van zijn broers. Dus vind ik dat wel heel huber. Ja. Dus die Henry of die Howard, zo heet een van zijn broers ook.
Maar ook zo'n goede, krachtig klinken... Zo precies weten dat er later over hem gaat gesproken worden. Ja. Henry Howard Holmes.
Zo 3 keer een H ook. Ja. Schoen over nagedacht.
Goed gedaan, man.
Dat maar daar wel. Blijft het ook
daar
bij.
Daar blijft het dan ook bij. ja, we hebben het er al over gehad. Hè. Henry Holmes is een zeer aantrekkelijke man. En hij denkt, ik ga daar gewoon gebruik van maken. En in 1886 trouwt hij voor een tweede keer.
Ja, met...
Myrta.
Belknap. Prachtige namen ook weer allemaal.
Supergoed, hè. Voor alle duidelijkheid, hij trouwt voor de tweede keer. Hij is niet gescheiden van zijn eerste vrouw.
Nee. Hij heeft wel een echtscheiding aangevraagd bij Clara. En zei dat zij hem ontrouw was geweest... Maar dat kon niet bewezen worden en daardoor ging de scheiding ook niet door. Mm-hmm. Maar Clara heeft waarschijnlijk nooit geweten dat hij de scheiding heeft aangevraagd.
Nee.
Dus zij ging er ook altijd vanuit dat ze nog getrouwd waren.
Nee, want ik heb ergens ook een verklaring gevonden van Clara toen dat... nee, dat kan ik niet zeggen, want dan vertel ik de rest van het verhaal. Enfin, van veel later, dus een verklaring van Clara veel later, waarvan als zij zei... Oh, ik had nooit gedacht dat hij zo'n gruwelijke man was.
Nee, inderdaad. Voilà. Maar ik wil nog heel even iets zeggen, bedenk ik me net, over waarom hij zijn naam heeft aangepast.
Ja.
In de hoop zo niet te ontmaskerd worden voor zijn frauduleuze praktijk.
Ah ja, oké. Hij dacht gewoon clean slate.
Ja, inderdaad. En toen was het, wat we daar straks zeiden, toen was het gewoon zo makkelijk.
Best makkelijk, hè.
Ja, dat er geheel terzijde. Want we zijn weer aan het afwekken. En hij heeft dan op een dochter gekeken met Myrta, Lucy Theodate Holmes.
Ja.
Dus naar zijn moeder vernoemd.
Ik heb nog een fun fact tussendoor. Na de dood van Henry Howard Holmes is hij onderzocht geweest, lichamelijk. Mm-hmm. En de dokter zei dat er niet echt een reden was, lichamelijk, waarom hij zo aantrekkelijk zou zijn voor vrouwen. Zijn seksuele organen waren nogal aan de kleine kant. Voilà, ik dacht dus een fun fact om mee te geven. Maar toch al met de kleine piemel twee vrouwen gescoord.
Iedereen is oké zoals die is.
Ja.
Mm. Hey. Ja, inderdaad.
Klein is ook
ik wil nu ook al zeggen... We gaan gewoon snel verder.
Ja.
Wat ik ook opmerkelijk vond, ik ga dat nu ook al zeggen, dat hij in 1894 nog eens is getrouwd.
Ja.
Met Georgiana, of Georgiana?
Georgiana Joke.
Joke, ja.
Joke of Joke.
Terwijl hij ook nog steeds, terwijl hij ook nog steeds getrouwd was met Clara en Myrtha.
Ja. Hij trouwt wel drie keer in een andere staat. Dus volgens mij heeft het daar ook iets mee te maken dat officieel niet wordt doorgegeven.
Ik denk niet dat hij die vrouw ooit echt graag gezien heeft, maar wel opmerkelijk is dat zij het allemaal overleefd hebben.
Goed, hè?
Dus, maar ja, hij was ook nooit in de buurt.
Nee.
Maar bon, dat vind ik opmerkelijk. En nu komen we bij het deel.
Ja, dit is het grootste, het belangrijkste stuk van het zijn leven van Holmes.
Ja, inderdaad. Dit is... Hier was ik heel erg getriggerd. Ja. Hij gaat naar Chicago in 1886.
Ja.
En daar komt hij de apotheek Elizabeth S. Holton tegen. Hij heeft daar gesolliciteerd en hij bleek een goede werkkracht te zijn. En uiteindelijk heeft hij de apotheek overgekocht.
Ja.
En in 1887 kocht hij recht tegenover de apotheekbouwgrond en startte hij aan het gebouw wat later de naam Murder Castle zou krijgen.
Ja, toen hij het kocht, of toen hij begon aan zijn kasteel, noemde hij het zelf nog de World's Fair Hotel. Waarom? Mm. Er is een belangrijke gebeurtenis in 1893 in Chicago, namelijk er is een wereldtentoonstelling die wordt georganiseerd.
En zoals wij hier ook hebben gehad, waarvoor het atomium is gebouwd. En dat was tot dan eigenlijk het grootste evenement in de US.
Ja.
27
in de wereld
mensen.
Zelfs. Hè. Ja. Er kwamen mensen van Europa met de boot af om naar die wereldtentoonstelling in 1893 te komen. En ja, ik denk dat ze een Holmes zoiets moeten hebben gehad van... dat is weer een lekker cash, hè. Als ik hier wat kamers aanbied in mijn castle.
Maar ik denk ook voor een heel andere reden. Dat
en daar komen we nu. Hij ziet geld van mensen en hij ziet vooral mensenlichamen.
Ja.
Want hoe is het hotel het kasteel ingedeeld?
Je hebt de gelijkvloers.
Ja.
En dat is eigenlijk zijn apotheek, eigenlijk, zijn winkel. En dan voegt hij er één verdieping aan toe.
Mm-hmm.
En in 1892 heeft hij er nog een tweede verdieping aan toegevoegd.
Mm-hmm.
En de eerste verdieping, geloof ik, of de tweede verdieping, was eigenlijk... ik had hier... Dus gezegd, er waren bijvoorbeeld 51 deuren en maar 35 kamers.
Mm-hmm.
Wat al iets impliceert.
Super, hè?
Over, over de manier waarop. Maar er waren dus eigenlijk geheime kamers, geluidsdichte kamers, verschillende labyrinthen. Sommige die naar iets naartoe leiden. Er was een kluis in de kelder. Er was een bepaalde koker die helemaal van boven naar beneden liep.
Ja.
En dat was eigenlijk om...
Niet om je afval te sorteren.
Of je afwas... dat was niet om dat naar beneden te leiden. Maar dat was omdat hij dus effectief mensen vermoorde in het kasteel. En dan via de koker. Want hij dacht, als ik daar dan iemand vermoord, ik moet die mensen
Ik ga die echt niet naar beneden dragen.
En dat is ook zo'n hessel, want mensen kunnen mij betrappen. Weet je wat, ik ga een koker installeren. En dan kunnen ze van de tweede verdieping rechtstreeks naar beneden gehaald worden.
Nu, als je nu denkt van, kan je mensen alleen bouwen? Nee. Je hebt daar heel veel aannemers voor en architecten voor. Maar een hond, ik denk echt, moest je die nu, die zijn IQ testen, die zit echt boven de 200. Volgens mij is die hoogbegaafd.
Oh, ja.
Die is zo slim, die denkt, ik moet... Om zoveel maand ontslaat die architecten en aannemers, pakt hij er nieuwe aan, zodat er niemand, behalve hij, 100% op de hoogte is van eigenlijk de plannen van het...
Hij had als enige de blueprint van het kasteel.
Ja.
Hij wist echt als enige hoe het eruit zag. En ook, wat ook was, hij betaalde die mensen ook nooit.
Nee.
Dus hij ontsloeg ze niet per se, maar die mensen hadden ook zoiets van, waarom zou ik hier blijven werken?
Mm.
Want ik word toch niet betaald, dus ik trap het af.
Ja. Hij had allemaal kamertjes, ook trappen die naar... Allee, ik denk... Ik heb trouwens al foto's gevonden en er zijn gelukkig horrorfans die al tekeningen hebben gemaakt.
Ah, cool.
En ook grondplannen. Ik heb ook grondplannen van uit de krant al gevonden, maar ja, in hoeverre dat die juist zijn, dat weet ik niet.
Ja.
Maar in ieder geval, we zetten ze online om een duidelijker beeld te geven van wat dit allemaal bedoelen.
En in de kelder stonden ook vaten met zuur.
Ja.
À la Andreas Pandy, eigenlijk. Hè. En hij had ook een crematorium gemaakt.
Ja.
En er waren wat mensen die dat moesten installeren, hè, uiteraard. En die zeiden... Goh, haha, dat is hier precies op mensenmaat, hè, een crematorium. En ze moesten het weten. En hij heeft dan eigenlijk zo gezegd van... Oh ja, maar dit is eigenlijk om glas te blazen. Dat ik een oven heb.
Want dat is een hobby van mij.
Maar ja, er zijn momenten geweest dat je echt dacht van... Hoe kan het dat mensen hier niet verder op in zijn gegaan?
Ja.
Zoals dat crematorium, zoals die oven die hij heeft geplaatst. Ja. Die inderdaad speciaal voor mensen
was gemaakt. Hij zou ook, ik weet niet of het waar is, maar ik vind het een leuk beetje. Hij zou in zijn kantoor een brandkast hebben laten plaatsen. Waar dat hij bij de aanvraag tot het maken van die brandkast heeft gevraagd... Is het mogelijk om ervoor te zorgen dat er geen geluid uitkomt?
Ah ja, maar dat is die kluis. Ja. Ik dacht dat die in de kelder stond.
Ah, oké. Misschien had hij er twee.
Ja, inderdaad. Maar die komt zo dadelijk... Ja, inderdaad. Hij had toch heel veel geld.
Ja, ook, voilà.
Maar die kluis komt zo nog wel aan bod, wat hij daarmee heeft gedaan. Dus om maar een kort beeld te geven van hoe dat het kasteel eruit zag en hoe... angstaanjagend het moet geweest zijn van die mensen, want dat waren niet alleen geheime kamers en zo, er waren ook gaskamers bij, hè?
Ja, daar werden mensen vergast.
Ja, en hij had dan ook een soort van peephole gemaakt bij verschillende kamers, zodat hij kon zien hoe mensen langzaamaan
aan sterven waren.
Ja.
Goed, je moet je dat ook voorstellen, we zijn nog voor 1900. Mensen reizen super lang om naar die wereldtentoonstelling te komen, waar dat ze verwachten om echt life-changing experience of zo. En je zoekt een goedkope kamer. Ik heb ook al goedkoop gereisd. Ah, ja, ja. Ik weet wat dat is. En je denkt van, oké, nice, dat zal hier wel oké zijn.
Was er nog geen Yelp?
Geen Yelp, en zelfs dan nog. Misschien dat hij ook wel mensen liet passeren die tevreden waren van hun verblijf.
Ah, ja,
snap je? Dus er is heel veel begankenis. Omdat er zoveel kamers zijn, denk ik dat er ook wel mensen zijn ontsnapt of zo, op een of andere manier.
Het waren ook veel meisjes die verdwenen.
Hij had een voorkeur.
En dat waren niet alleen mensen die daar kwamen overnachten, maar dat waren ook meisjes die er werkten.
Ja.
En dan, die verdwenen dan opeens.
Ja.
En dan stuurden de families privédetectives naar Holmes om te vragen van, weet je daar iets van? En Holmes kon dat spelletje heel goed spelen.
Tuurlijk.
Van, ik heb gehoord dat ze naar Londen is vertrokken. En ze heeft haar spullen achtergelaten, maar ze wou weg en ze is gewoon vertrokken.
Maar dat
en zo
is
had
ook...
hij voor altijd, voor iedereen een excuus.
En dat is ook gewoon de tijdsgeest, hè. Mensen konden gewoon vertrekken, hè.
Ja.
Omdat je met die wereldtentoonstelling zit en er zijn heel veel mensen die nooit zijn teruggekeerd naar... Hun geboortedorp, weten we eigenlijk niet hoeveel slachtoffers er zijn, maar er zijn wel een paar slachtoffers waar we echt zeker van zijn.
Ja.
Hè?
Zo is er bijvoorbeeld Julia Smythe.
Ja.
Zij is was de vrouw van Isilius Connor, ook wel door vrienden genoemd Ned. Want Isilius is een prachtige naam, maar Ned misschien wat moeilijker.
Ja, dus ik heb Alex Connor, maar misschien heeft hij veel bijnamen.
Ah ja, ik ben vrij zeker dat het
Isilius is. Oké, goed. Sorry, en hoe is...
Icilius.
Icilius, nog nooit.
En dan Manette voor de vrienden.
Klinkt als Shakespeare.
Ja, wat prachtig.
Goed, hè? Goed.
Echt. En,
misschien moeten we zo een lijst van babynamen maken.
Oh ja.
En dan kunnen onze fans daaruit kiezen.
Dat is pas maar over een paar jaar, hè?
Ja.
Maar als je zelf suggesties hebt voor je eigen kinderen, je kunt dan hier al wat inspiratie
op. Ja, voilà. We raden het aan. Hij blijft leven.
Hij blijft leven, inderdaad. hij werkte in de apotheek van Holmes. We hebben ze eigenlijk elkaar leren kennen. Hij heeft ook Julia leren kennen. En uiteraard, ondanks dat hij getrouwd was, kreeg hij een affaire met Julia. En het was, doei, ik wil hier niks mee te maken hebben. Die vertrok.
Ja. Gelijk heeft hem.
Ja.
Helaas hadden ze een dochtertje, Pearl.
Mm-hmm.
Ik denk dat zij nog geen 6 jaar of 7 jaar oud was. En zij blijft bij Julia. En dan onze lieve Holmes natuurlijk, achterin het hotel.
Ja, inderdaad. Ja.
Wacht, hè, wat heb ik hier? Dus zij blijven achterin het hotel. En Holmes, er is een moment dat die niet meer worden gezien.
Nee, wat ik heb gelezen... is dat Julia op een gegeven moment zwanger is geraakt van Holmes. En Holmes beloofde dat hij met haar zou trouwen, maar hij moest wel een abortus laten uitvoeren. En dat is ook iets wat hij deed in zijn kelder.
Ja,
hij voerde abortussen uit. Die heel vaak misgingen. Dus daardoor stierven er ook al behoorlijk veel mensen waarschijnlijk in zijn kastel. Maar hij zei dus tegen Julia, kijk, als jij die abortus laat uitvoeren, dan zullen we trouwen.
Romantisch.
Super romantisch. En het moment van de abortus was op kerstavond 1891.
Jezus wordt geboren, uw kind.
Ja, inderdaad.
Okay. Bijzonder.
En hij zegt dat Julia eigenlijk zo stierf.
Ja.
Maar er zijn ook verhalen die zeggen dat hij een overdosis chloroform had gebruikt om haar te doden. Want dat was eigenlijk zijn MO.
Ja.
Dat hij eigenlijk heel veel chloroform gebruikte, omdat je lichaam, als je een overdosis chloroform krijgt, je begint enorme spasmes te krijgen.
Ja.
Je hebt een serieuze doodstrijd eigenlijk. En zoals we al eerder zeiden, is dat wat Holmes heel leuk vond.
Een doodstrijd.
Een doodstrijd, ja.
Freak.
En fun fact over die chloroform. Hij kocht 9 tot 10 keer per week chloroform bij iemand.
En die vond dat normaal?
Die vond dat normaal. Die heeft daar verder nooit vragen over gesteld.
Super.
Ja. Dus dat is echt super raar.
Ja, inderdaad. Inderdaad, zijn dus veel vrouwen. Ik heb hier nog 2 namen.
Ik heb nog één...
Nee,
ik
zeg
heb
maar.
Nog één fun fact over...
Fun fact is het beste.
Over Julia. Zij is het allereerste skelet dat echt verkocht werd aan de wetenschap.
Eeuw.
Ja.
Dus eerst vermoord.
Ja, en je hebt die chloroform dude die al niet vragen stelt. Bij dat crematorium werden al geen vragen gesteld. Mm-hmm. En nu kende hij iemand van zijn studies die skeletten, dat vel eraf haalden en zo. En hij belde. Ik weet niet of dat toen al mogelijk
brieven schrijven misschien?
Een postduif, whatever. Ja. Dat hij zei, moet komen, want ik heb hier... Iemand is hier gestorven. Waarschijnlijk had hij toen het excuus gebruikt. Is gestorven via die abortus of zo. Want hij zag daar ook gewoon geld in, hè, om skeletten te verkopen. Dat is goede business. En die man is dat lichaam dan komen halen. Heeft daar verder geen vragen bij gesteld. Heeft dat helemaal
klaargemaakt,
inderdaad. En heeft dan... dan hebben ze de prijs gedeeld, hè, voor... echt disturbing.
Shit, man.
Maar goed, je had nog iemand.
Nee, ik heb nog 2 namen van vrouwen. Hè. Emmeline C. Grande, een werknemer van een van de winkels in het gebouw. En Minnie Williams, een actrice.
Ja, ik heb wel vrij veel informatie nog gevonden over Emmeline.
Ja.
Zij was eigenlijk ook een geliefde van Holmes.
Oh, die mens, jongen. Wat een Casanova.
Ik weet niet waar dat hem het haalt, eigenlijk. Hè.
Ja.
Zij begon in mei van 1892 te werken in het hotel van Holmes. En verdween eigenlijk een paar maanden later, al in december. Je had ook Emmeline ten huwelijk gevraagd. Want why not, hè, als je dan toch bezig bent.
Als je toch al 3 keer getrouwd bent, waarom niet nog 5 keer?
Maar je had blijkbaar al op voorhand beslist dat je haar zou vermoorden.
Ja, het is zo raar dat er dan zo 3 vrouwen zijn die uitverkoren zijn om te blijven leven, hè.
Ja, inderdaad. Maar ik denk ook omdat... Hier had hij de perfecte locatie om zich er heel makkelijk van te ontdoen.
Dat is waar.
Ik denk dat dat bij de eerdere vrouwen nog niet het geval was. Of dat hij het nog niet helemaal doordacht had van hoe dat hij het wou doen. En hier had hij zich perfecte locatie. Hier kan ik heb een zuurvaat, ik heb een crematorium. Prima.
Ik zit hier goed.
Ja, inderdaad.
Oh, mannetjes toch.
Ja, en... weet je ook hoe, Emmeline?
Tell me.
Ik heb dus naar een podcast geluisterd. Het zijn van 3 afleveringen.
Oké, je bent weer al again beter
dus
voorbereid.
Sorry dat ik je zo vaak onderbreek. Maar
nee,
dat is
maar je hebt gelijk. Ik dacht dat ik al veel had, maar...
Dus hij deed... Dus hij zegt tegen haar... Emmeline, darling. Darling. Wil je voor mij alsjeblieft wat documenten uit de kluis gaan halen?
Oh.
Daar komt de kluis aan bod. Deze is echt heel gruwelijk. En hij heeft dan zachtjes achter haar de deur dicht gedaan. Uh-huh. En hij heeft dan gedaan alsof dat een accident was. Want hij wou eigenlijk niet dat ze meteen in paniek zou raken. Want hij wou opnieuw dat ze langzaam zou sterven. Uh-huh. En dat ze niet in paniek zou raken. En hij had dan ook een kijkgat in de kluis. En hij heeft dan ook zo gemasturbeerd terwijl Emmeline stierf.
Sorry, maar hoe weet ze dat? Speculation. Oké.
Okay. Maar het wat wel...
Er is sperma op de kluis aangetroffen.
Maar er zijn... Hey, dat is niet de eerste keer dat ik gehoord heb dat hij zou gemasturbeerd hebben terwijl hij door een...
Oké.
Okay. Maar wat doen mannen die door een peephole kijken? masturberen.
Dat is waar. Ah. Jullie zijn allemaal dezelfde.
En wat ik dan, wat ik dan ook gehoord heb in die podcast, is trouwens Last Podcast on the Left.
Oh, leuk podcast.
Ja, ik ben niet zo'n fan eigenlijk. Nee? Ik heb deze eigenlijk echt gewoon maar gehoord, naar geluisterd, omdat die specifiek over Holmes ging en echt heel veel informatie had.
Ja.
Maar mijn persoonlijke mening wordt er te veel... ja, het is te luid. Het zijn drie mannen die door elkaar praten en zo. Mm. Maar goed... Ieder zijn ding.
Ja. Hè?
En later, toen dan de politie een aantal tijd later ging kijken, hebben ze een voetafdruk van Emmeline op de deur gevonden. En je zou denken, een stalen kluis of whatever, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Maar ja. Blijkbaar was de vloer bezaaid met wassuur of zo. En heeft ze met haar voeten daarin gestaan. En dan met
geprobeerd.
En dan door die voetafdruk is dat zuur in, in de deur terechtgekomen. En is dat die voetafdruk geworden.
Fucking hell, man.
Maar goed, zo is die dus naar einde gekomen.
Er zijn leukere manieren.
Ja. En ook interessant, want inderdaad, er verdwijnt weer iemand uit zijn hotel. En hij heeft zijn onschuld ook staande kunnen houden, omdat... Hij had aan Emmeline gevraagd om met hem te trouwen.
Ja.
En Emmeline moest trouwbrieven opstellen, een soort van aankondiging. Dat was geen uitnodiging, een aankondiging om dan naar haar familie te sturen. Van kijk, ik ga trouwen met Holmes. En toen Emmeline dan eenmaal dood was, heeft hij die aankondigingen genomen, want die waren nog niet verstuurd.
Ja.
En heeft de naam van de man, heeft zijn naam veranderd naar een andere man.
Een beetje andere Photoshop.
Ja.
Voor
de Tippex heeft hij dat aangepast. En heeft zij gezegd van ja, hij is waarschijnlijk met haar weggelopen. Snap je? Of zij is met hem weggelopen naar Europa. En weet je, die planning van die trouwbrieven...
Ik zeg het, die mens is gewoon
koker.
Zo... Ja, die is echt hoogbegaafd, hè? Dat kan niet anders.
Ik zou echt al zoiets hebben, want het is te veel moeite.
Ik zou moe zijn. Zo moe, moe, maar moe.
Dat is ook wat die mensen in... wat Lijst Podcast on the Left... zeggen van dat hij waarschijnlijk ook kapot ging van de stress, maar dat hij heel erg verslaafd was aan die ontlading van als er iets gelukt was.
Mm, ja.
Van, oh ja, Emmeline, ze zijn er toch niet achter gekomen. Phew.
Ja, en ook, bedoel, een echte job had hij niet, hè? Dus hij heeft wel wat tijd.
Ja, inderdaad, want die pharmacy, die apotheek was wel open, maar werkten ook nog andere mensen in en hij leefde eigenlijk gewoon van zijn zwendels. Hè?
Ja, voilà. Zeg maar wel.
Dan Minnie zeker, hè?
Ja, Mini, inderdaad. Maar daar heb ik niet echt veel informatie over. Buiten dat het een actrice is en dat ze na 5 juli 1993 nooit meer gezien is.
Ja, ik heb daar
wel wat. Dit begint echt een klassieker te worden.
Ik doe mijn best.
Nee, maar je doet echt ook, ik doe ook mijn best. Maar dan denk ik, oké, nu heb ik echt alles... Maar ja, ik heb een andere podcast geluisterd en die zijn heel kort hierover geweest.
Ja, want ik heb ook nog andere podcasts gevonden, inderdaad. En die waren heel kort. En dan heb ik... want ik had gewoon...
Silke, die heeft 30 uur per dag op... 30 uur in een dag. Ik heb er maar 24.
Dat is het probleem. Ik heb heel veel tijd in deze voorbereiding gestoken.
Ja, maar ik merk het. Maar supergoed, echt waar. Dikke duim voor Silke.
Dus dat is dan Minnie Leertijn, 1983.
Oh, al 10 jaar, oké.
1983, 1893, sorry, ik heb 1893. Amai, ik heb
Hij leert daar in 1893.
1893 heeft hij Minnie Williams al leren kennen en er wordt gezegd dat ze niet zo heel slim was. Wat ook kan betekenen dat ze misschien gewoon een mentale beperking had... Want er wordt gewoon gezegd, ja, ze was niet al te snugger.
Okay.
Maar dat vind ik nogal cru. Kan, dat hè, dat cru. Mensen...
En ze is een actrice, dus ze heeft een job, hè. Dus we gaan niet...
Maar ze was niet echt een heel goede actrice. Want hij biedt daar ook een job aan in zijn hotel. En hij kon eigenlijk haar ervan overtuigen om... Zij was ook rijk.
Ja.
En ze kwam van een rijke familie ook. Om de akte van haar domein in Texas over te maken aan een zekere Alexander Bond. En dat was een alias...
Van
Holmes. Ja.
Dus ze geeft haar eigendom aan iemand die ze eigenlijk zogezegd nog nooit heeft ontmoet.
Die Alexander Bond. Ja, maar ze zullen daar wel weer een verhaal aan vastgemaakt hebben. En dan enkele weken later, nadat dat geregeld was, deden ze zich voor als man en vrouw. Waarom weet ik niet waarom Minnie daarin meeging. En de zus van Minnie, Nanny, is dan op bezoek gekomen. En ze hebben die twee zussen hebben ze nooit meer gezien. Inderdaad, wat jij zei. Wat blijkt... Holmes heeft dan ook om de beurt naar de kluis gelokt, waar ze om beurten zijn gestikt. En geen van de twee heeft geweten wat dat er met de andere zus is gebeurd.
Die kluis, man.
Ja, maar daarom dat die kluis zo belangrijk is. Ook een belangrijk punt over die kluis. Ook die kluis, hij betaalde dus nooit iemand, hè, om, als hij werken liet uitvoeren.
Ja.
Ze had ook niet voor die kluis betaald. Dus dat bedrijf, die komen en die zeggen van, gast, betaal ik hier voor uw fucking kluis die wij hier geïnstalleerd hebben. Maar die kluis was geïnstalleerd in de muur zelf.
Ja.
Dus Holm zegt, want ze zeggen, als je niet betaalt, dan breken wij de kluis terug uit. En Holm zegt daarop, oké, maar als je mijn huis, mijn kasteel beschadigt, dan klaag ik u wel aan. En dan heeft dat bedrijf gedacht, waar gaan we het meeste geld aan verliezen als we de kluis niet betaald
Holy
krijgen?
Holy shit, jongen. Die mensen zijn zo slim.
Ja, of als we het gaan uitbreken en er gebeurt dan toch iets. Dus ze hebben gezegd, laat maar houden, kluis maar.
Geniaal, je mens.
Dus dat is echt geniaal, slim. Maar... Allee, dat is... Hij was echt wel sluw. Op de hoogte, sluw en arrogant. En hij deed het maar, hè.
Want inderdaad,
ik wil zeggen dat hij tot dan toe... Hij is nog nooit gearresteerd geweest.
Nee, hij heeft een clean... Allee, geen strafblad, hè.
Ja, inderdaad. En dus dat zijn de drie voor... Allee, tot dan toe de vier vrouwen waarvan we echt zeker weten dat hij ze vermoord
heeft. Ja. Zijn we dan bij Pittezel?
Ja. Ik wil nog één ding zeggen over de...
Sorry. Nee, ik ben echt gewoon... volgende week ga ik echt mijn best doen. Ik doe elke week mijn best. Ik heb er echt tijd in gestoken.
Ja, maar je moet de tijd er maar in steken die je hebt. Hè. Je moet ook niet...
Volgende week ga ik... Ik ben zeer competitief ingesteld.
Ja.
En ik voel mij een verliezer. Week op week. Ik ga ervoor. Volgende week is mijn week.
Ja, maar ik ga het u gunnen ook.
Ja, ja. Nee. Je moet even hard werken als altijd.
Ik ga je niet laten.
Maar nu gaat je zeggen wat je wilt zeggen.
Ja, inderdaad. Dus we hebben het er daarnet al wat eerder over gehad. Hij zegt, Holmes, toen hij gepakt werd, heeft gezegd dat hij maar één persoon vermoord heeft die tijdens de World Fair verbleef in zijn hotel, van die te vermoord hebben. Maar dat zou wel eens om 50 man kunnen gaan. Maar hij heeft eigenlijk nooit echt toegegeven om hoeveel man het ging. En wat ik ook nog even wil benadrukken, is dus de drie manieren... Ze zijn al aan bod gekomen, ik wil nog even benadrukken. Ja. Hoe dat ze gestorven zijn, of hoe dat hij zich ontdeed van de lichamen. Ja. Dat is beter. Dus, 1. De lichamen of de lijken werden verbrand in het crematorium. Of ze werden opgelost. Ja.
Oh, sorry.
Verkocht. Ja,
overkocht.
En nummer 3, Laura.
In het zuur. Ja. Wat trouwens ding. Moest ik ooit iemand vermoorden? Het is tot nu toe nog niet het geval geweest. I promise. Maar moest ik iemand vermoorden, zou ik ook echt mijn badkuip vol met zuur gieten.
Ja, maar moet je oppassen, want in Breaking Bad is het gebeurd dat bad dan zo wak door de vloer is gezakt.
Ja,
hè?
Maar ik zou daar wel over nadenken. Maar ik denk dat als er geen lijk is, is er geen rechtszaak, denk ik.
Ja, the perfect crime, hè? Perfect
murder. Ik fantaseer daar super vaak over. Er is een park in de gemeente waar ik woon, waar ik ga joggen, waarvan ik denk, als ik hier een lijk dump, nobody knows.
Maar er zal toch altijd wel een jogger zijn of een hond
die
dat vindt. Ja, hoopt je dat jij ooit zo'n lichaam...
Nee, ik wil nooit iemand zijn lichaam. Ik wil nooit... Nee. Nee, ik weet het niet. Nee, ik denk het niet. Dat is moeilijk, hè. Ook omdat je vindt dat dan, maar dan voor de rest word je niet bij dat onderzoek betrokken, hè.
Nee, en ook dat is een fucking traumatische ervaring om zo iemand te vinden.
Ja.
Tuurlijk.
Nee, liever niet. Liever niet.
Maar goed, nu mag je over...
Dus Benjamin Pittezel.
Pittezel, ja.
Niet zo'n brave man. Heeft al een criminele achtergrond op het moment dat, dat hij Holmes ontmoet. Hè?
Ja, hij is een beetje de rechterhand van Holmes geworden. In zijn zwendel.
Ja. Zijn officieel beroep is timmerman. Dus hij is denk ik aan de slag... of aangenomen door Holmes om in dat gebouw te werken. In zijn castle te werken. En effectief is dat dan later geëvolueerd naar een soort van sidekick van Holmes tijdens de misdaden.
Ja, en hij had ook trouwens, hij was getrouwd, hij had 5 kinderen en hij was ook een alcoholist. Maar ik denk dat iedereen in die tijd...
Ik zou ook alcoholist geweest zijn.
Kleine kans dat je geen alcoholiek wordt, dat is wel, denk ik.
Ja.
Dus dat is een beetje... Maar Pittezel is ook zijn downfall, hè.
Ja.
Dat kunnen we nu al wel zeggen.
Mm-hmm.
Het is wel een belangrijke naam om te onthouden.
Het is echt een, de catharsis van dit verhaal.
Ja. Schoon.
Moest dit in Griekse... Het is vrijdagavond, mannen, vergeef het mij. Moest dit een Griekse tragedie zijn, dit zou de catharsis...
Amai, dat betekenen. Is gewoon met uw rollende R gezegd.
Jullie kunnen mij inhuren via 04.
Doe dat eens mijn Franse R.
Nee.
Spijtig.
Catharsis.
Dat is ook echt heel Frans. Maar ook de klemtoon die je legt, is echt zo... Catharsis.
precies.
Heel schoon.
Oké, dus Pietezel.
Ja, dus dat gezegd zijnde, onthouden naam voor zo dadelijk.
Ja.
Maar Holmes, die voelt het weer wat heet onder zijn voeten worden.
Het kriebelt.
Ja, dus hij verlaat Chicago en zijn kasteel in 1894.
Ja.
Omdat de verzekeringsmaatschappij hem op de hielen zit. En hij gaat dus naar Texas, naar het, wat de domein is geweest van Minnie en Nanny. Ja. Trouwens, hoe cool is het als je zussen bent en je heet Minnie en Nanny?
Ik ben echt... Ik heb geen kind. Ik wil niet per se een kind. Maar als ik een kind heb, wil ik die echt Minnie noemen. Ja, ik vind dat echt een toffe naam.
Dat is goed, hè?
Goeie naam.
En hij ging daar eigenlijk naar dat domein om opnieuw een kasteel te bouwen, wat ik wel echt opmerkelijk vind.
Kasteel nummer 2.
Want stel je nu voor dat Holmes niet gepakt was geweest, dan zou er over heel de Verenigde Staten murder castles zijn opgedoken.
Daar heb ik binnenkort, over 5 à 10 minuten, zeer veel theorieën
over. Oké, maar dan gaan we het laten. We gaan het laten. Dan mag jij nu verder met...
Ja, hij ging daar... Ja, ik heb daar over... Texas niet zoveel.
Nee, ik ook niet.
Ah,
ik,
okay,
ik heb daar nog wel één ding over. Omdat hij kon dus daar geen nieuw kasteel bouwen.
Nee. Ja.
Omdat hij dus met Pietezel was meegekomen. Met zijn familie ook en zo.
Ja.
En dat doen ze dan. Ze gaan even paarden stelen. En in Texas stond daar toen de tijd de doodstraf op.
Maar hey, ho, paarden zijn serieus in Amerika. Ik bedoel, Rangers.
Of Texas.
Ja, inderdaad. Texas. Ik ben in Texas geweest. En het is echt... Met stip mijn favoriete staat in Amerika. De mensen zijn super vriendelijk. Alles wat al groot is in Amerika is nog groter in Texas. Maar ja, ik heb me daar zot geamuseerd. Mensen zijn heel lief. Het is veel mooier dan dat je denkt. Austin is een keileuke stad.
Ja.
Ik word hier niet voor betaald. Hè. Maar echt waar. Als je zo denkt van, ik heb Californië al gedaan, ik heb New York al gedaan, ga naar Texas.
Ah, dat is goed. Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig naar Texas.
Texas is echt heel leuk.
All right, goed. Ik
voilà. Dus, maar piek je paarden in Texas? Doe het niet.
Nee.
Maar ja, gepiekt. Het is zo, het is een beetje, hij had de paarden geleend en dan heeft hij ze verkocht. Dus er is nooit echt, ze zijn nooit echt in zijn bezit geweest. Sowieso, dat zijn uitleg was.
Ja, wellicht. Maar ik noem dat nog steeds stelen.
Ja, hij heeft ze gestolen en hij is daarvoor in de gevangenis beland.
Ja, hij is niet daarvoor in de gevangenis beland, voor de paarden. Daar ga ik je toch even op terecht moeten wijzen, Laura.
Ja, oké. Okay. Hier gaan we weer.
Sorry. Oh, ik voel me zo...
Ik ga hier gewoon volgende week met mijn psycholoog over praten. Dan komt dat. Nee,
dat is goed.
Please, vertel mij.
Ja, dus ze vluchten naar St. Louis.
Ja.
En daar wordt hij dus gearresteerd omdat hij hypotheken probeerde te verkopen.
Oké, okay, was gewoon
en dat
weer...
is illegaal.
Ja, same old.
Ja. En dat is dus de allereerste keer dat hij in de gevangenis terechtkomt. Maar hij wordt al heel snel, komt hij alweer vrij, omdat zijn borg betaald werd door Georgina, zijn derde vrouw, die tot dan toe eigenlijk van niks weet en dat volgens haar zijn eerste zogenaamde misdaad is.
Oh, Georgina.
Als onschuldige
naïef. Onschuldig.
Ja. Wat doet hij in de gevangenis, Laura?
Ja, hij babbelt, hè. Hij babbelt te veel.
Hij babbelt zo graag.
Hij is zo trots. Ik denk dat hij best wel trots is op wat hij al heeft gepresteerd. En dat het de eerste keer is eigenlijk dat hij in de gevangenis zit. Dus tegen zijn celgenoot vertelt hij basically alles.
Maar niet over de moorden, hè?
Nee, maar wel
over zijn frauduleuze praktijk.
Ja. Dus de moorden houdt hij denk ik voor zichzelf, omdat hij... Ja, ik weet niet waarom eigenlijk.
Ja. Ik denk omdat hij de celgenoot, fun fact, die heette Marion Hedgepeth.
Ja, en hij is gekend, is het dat wat je
ja.
ging zeggen? Hij is gekend voor zijn shiny shoes.
Ah nee, ik had nog iets anders.
Ah, oké. Okay. Ja, dus naar het
oh, dat wist ik niet van de shiny
shoes. Hij was
shoes.
Echt zo'n beetje zo, ja, een cowboy. En de mensen zeiden zo, ja, als je hem wilt herkennen, zijn schoenen zijn altijd opgeblonken.
Oké, dat wist ik niet. Nee, wat ik wou zeggen was dat zijn nickname... The Handsome Bandit was. Schoon, hè?
Amai.
Zo wil ik
krijgen. Want het al warm.
In de podcast die ik heb geluisterd, we hebben al gezegd van, oké, Holmes was een knappe man.
Ja.
Voor die tijd.
Ja.
Maar The Handsome Bandit zou anno 2019 ook handsome zijn.
Oh.
Snap je? Dus
hij echt, was next level
next
handsome.
Next level okay. handsome.
Oké. Okay.
Dat gezegd zijnde.
Ja.
En hij zat trouwens voor 25 jaar in de gevangenis.
Mm-hmm.
En Holmes had in die tussentijd dat hij in de gevangenis had gezeten een nieuw plan bedacht. Hè?
Ja.
Hij had ook een fraudeplan bedacht om $10,000 te krijgen van een verzekeringsmaatschappij om zijn eigen dood te faken.
Ja.
Je moet er maar op komen. Hè? En hij beloofde aan Hedgepeth $500 als hij hem de naam van een advocaat gaf die te vertrouwen was.
Ja, die dus eigenlijk fishy ook... genoeg ja, is. Ja.
Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. En zo is hij dan terechtgekomen bij Jephtha Howe. Dat is die advocaat die Holmes' plan briljant vond. Maar de verzekeringsmaatschappij vond het allemaal toch iets te verdacht, eindelijk. En zijn plan viel in het water. En hij, ja, daarom bedacht hij, Laura, een nieuw plan met... Pittezel?
Ah ja, toch wel, met Pittezel. Jawel. Sorry, is het, is zo... het, nee, is het nu de kindersplits?
Daarvoor is nog iets, hè?
Ah nee, oké. Okay. Ik ben pas bij de kindersplits aanwezig in dit gesprek. Oh, ik, maar ook, dit is echt, ik vind dit superleuk, want iemand vertelt mij nieuwe dingen en dat gebeurt, behalve bij Silke, bij niemand anders.
Ah, dat is goed.
Dus ik vind dat altijd zo... Ja. Silke leert me bij. Oké, okay, tel
goed,
me. Tel
ik stroop mijn mouwen op en ik drink nog even een slok water, want...
Ja, water. Haha. We zoeken trouwens nog altijd een Kava-sponsor.
Ja, inderdaad. Altijd welkom. dus hij bedenkt een nieuw plan met Pittezel.
Pittezel,
Pittezel.
Ja.
Een heel moeilijke en irritante naam om uit te spreken.
Benjamin?
Benjamin. Benjamin, die ging er eigenlijk dus mee akkoord om zijn eigen... Om dan zijn dood maar te faken.
Mm.
Dat wel, hè?
Jawel, dat heb ik, dat heb ik.
Dan ga ik het aan u laten.
Maar nee, maar ça va. Ik kan dat wel aan. Oké, okay, ik lees het voor. Dus, Holmes bedenkt een plan om Pittezel zijn eigen dood te laten faken. Waarbij dan de vrouw van Pittezel de levensverzekering van $10,000...
Wat toen echt heel veel geld was, hè?
Dat
is nu nog veel geld.
Geef mij maar $10,000, ik wil dat wel graag. Dus kon innen en dan zou ze die delen tussen Holmes, de advocaat die erbij betrokken is, en dan Pittezel en zijzelf.
Ja.
Dus wat gingen ze doen? Pittezel zou als een uitvinder onder de naam B.F. Perry een laboratorium-explosie veroorzaken en daar ook in sterven.
Ja, hij zou dan ook aan zijn gezicht misvormd raken bij
uiteraard,
explosie.
Want het is een explosie, hè?
Ja, ja, ja. Want ook, er moest een ander lijk wel gelegd worden.
Inderdaad.
Om Pittezel te vervangen.
Maar Holmes zegt, dat komt allemaal in orde. Ik fix dat lijk. Uiteraard zijn wij al verder in het verhaal en weten wij niet vertrouwen. Want wat doet Holmes? Uit het niks... En dit is eigenlijk een classic, hè, voor Holmes.
Ja.
Bedwelmt hij onze Benjamin Pittezel met chloroform.
Ja. Inderdaad, chloroform is zijn MO.
Ja, zijn een MO. En dus het lijk dat hij gaat gebruiken is Pittezel zelf.
Oh. Ja. En hij heeft trouwens ook dus het lichaam in brand gestoken.
Ja, effectief alles in scène gezet.
Ja,
hè?
Ja, ja.
Dus het geld wordt dan uiteindelijk geïnd door Holmes.
Omdat Pittezel ook effectief dood
is. Effectief dood is.
Maar dat zegt hij niet tegen de vrouw.
Nee. De vrouw, dus we spreken voor een mevrouw, Pittezel, met 5 kinderen.
Mm-hmm.
En hij zegt dus tegen mevrouw Pittezel, nee, hij is naar Londen, hè.
Ja.
Hij is naar Londen, want dat is allemaal, ik weet niet, je hebt een plan afgesproken, maar hij is nu even naar Londen.
Ja, inderdaad. Maar, dus hij zegt... Ja, maar hij verandert zijn verhaal ook heel vaak. Eerst zegt hij dat hij naar Londen is, en dan zegt hij van, maar hij zit in Toronto. In Canada. Dus laten we daar ook naartoe gaan. Maar we moeten ons opsplitsen.
Ja.
Want ze zitten ons op de hielen, de verzekeringsmaatschappijen. Want en met mijn andere loesje zaakjes die ik al gedaan heb. Dus weet je wat? Geef mij 3 van uw kinderen.
Ja.
Jij gaat met de 2 anderen. We gaan parallel en we zien elkaar daar.
Dit is mijn favoriete deel van het verhaal.
Ah, maar doe.
Want nee, maar gewoon dat dit kan. Dit is echt een Hollywoodfilm. Hè? Dus effectief, Holmes pakt 3 kinderen.
Alice, Nellie en Howard.
Ja. En dus de vrouw van Benjamin pakt de 2 anderen. En die volgen dus letterlijk een parallele route, waar dat die elkaar soms in 2 verschillende wagons zitten van de trein.
Ja.
Soms slapen op een kwartier, of zelfs niet minder, op een paar straten van elkaar slapen.
Ik wil ook even zeggen dat ondertussen Georgina ook onderweg is naar
Toronto. Zijn vrouw is eigenlijk een derde piste. Ja. Dus Holmes controleert 3 pistes. Hè?
En hoe? Want een smartphone was er toen nog
niet.
Nee,
je kunt niet even iemand tracken via Google Maps.
Nee.
Hè? Dus die mens heeft dat allemaal extreem uitgepland. Ik zeg het, die is hoogbegaafd. Die zit echt op een ander niveau dan ik.
Ja, ja, ja. Dus, ze zijn allemaal onderweg. Maar hij bleef ook maar steeds liegen over Pittezel. Hij, hij heeft nooit gezegd dat hij dood was.
Nee.
Maar op den duur begon hij ook niet meer te zeggen waar de 3 kinderen waren.
Nee.
Hij was... wat opviel... Allee, Overal waar hij kwam, had hij een ander verhaal. Ja. Hè? Dan was hij de vader, dan was hij de oom, dan weet ik veel wat. En wat mensen verdacht vonden, was dat hij altijd heel erg verzorgd voor de dag kwam.
En die kindjes niet.
Maar die kinderen niet. Hij verzorgde niet. Die hadden geen kleren. Het was winter. Geen warme kleren. Dus dat was al heel louche. En Howard, de jongen, die begon dan op een gegeven moment eigenlijk voor wat problemen te zorgen. Want die begon dingen in vraag
te stellen. Ja, vraag te stellen. Wat dan ook normaal
is. Ik weet ook niet hoe oud hij was. Maar hij zal toch al een jaar of 10 of zo, ik weet het niet, geweest moeten zijn om die dingen in vraag te beginnen stellen. En ook, ja, op de duur wil je wel terug bij je mama gewoon zijn.
Ja, tuurlijk. Die heeft geen mama en papa op dat moment.
Inderdaad. En dus, ja, Holmes dacht, ik moet hier iets aan doen. En hij gaat dus naar Indianapolis. Inderdaad. Waar hij een huisje huurt. En Holmes heeft daar dus een apotheek bezocht. Dit is ook weer een
Classic Holmes,
waar hij drugs heeft gekocht voor Howard. En hij heeft dan ook een andere winkel bezocht waar hij zei, hier slijp mijn messen eens. Want daar heeft hij dan uiteindelijk het lichaam van Howard mee in stukken gesneden en verbrand. Mm. Dus hij heeft hem eerst ook weer chloroform of medicatie toegediend om hem te bedwelmen. En zijn tanden en stukjes bot zijn dan later teruggevonden in de schoorsteen.
Ja, het huisje. Ja. Alice en Nelly blijven voorlopig nog leven, want die stellen te weinig vragen.
Maar ze zijn wel een blok aan zijn benen.
Ja, ze zijn een blok aan zijn benen. Dus het begint te dringen in Detroit, net voordat ze de grens met Canada oversteken. Daar zijn Alice, Nelly en Holmes slechts echt een straat verwijderd van de mama. Maar uiteindelijk, dat is ook een bekentenis van achteraf. Zo Holmes hebben gezegd van, ja, kijk, ik heb Alice en Nelly vermoord. Ik heb ze in een grote koffer gestoken.
Echt. Dat is zo à la de kluis, hè?
Ja, dit is echt heel vies, hè? En hij zou een gat in het deksel van de koffer hebben geboord. Daar een slang in hebben gestoken.
Geen echte, hè? Een soort van tube.
Ja, een tube, sorry. Ja, dat is weer...
Ik had er ook eerst slang opgeschreven en toen dacht ik, dit kan dubbel opgevat worden.
Ja, dus een soort van tube ingestoken en de andere kant is dan bevestigd aan een gasleiding. En daar, dan heeft hij de gas opengedraaid. En de meisjes zijn dus verstikt in een reiskoffer.
Vreselijk. Ja. En hij heeft dan uiteindelijk de meisjes begraven in de kelder van zijn huurhuis in Toronto.
Ja.
Dat is gewoon echt een vreselijke dood voor al die mensen weet je, als ik dan toch vermoord word, doe het alsjeblieft gewoon snel.
Ja.
Ik wil dat even on record.
Ja, inderdaad. Sowieso. Wanneer is het allemaal uitgekomen?
17 november 1894.
Papa.
Is dan... Ik heb hier twee redenen op staan waarom hij gearresteerd werd. Dus ik weet niet welke correct is, maar het zijn dus twee theorieën. Eén, hij werd gearresteerd door een privédetectieve, omdat er nog een opsporingsbericht was omdat hij paarden had gestolen in Texas.
Mm-hmm.
Of hij werd gearresteerd omdat onze Hanson Bandit had geklikt voor de verzekeringsfraude met Pittesel, omdat hij nooit zijn $500 had gehad. En zoiets had van, ja, fuck it, dan red ik hem ook out. Want,
inderdaad. Er wordt gezegd dat hij inderdaad gearresteerd is omdat hij verraden is eigenlijk door zijn celgenoot.
Mm-hmm.
En omdat de politie ook bewijs had dat hij het land wou verlaten.
Ah, dat wist ik niet.
Ja. Oh, yes. Nice. Ja, hij wou het land verlaten, omdat hij waarschijnlijk... Ja, hij voelde het spannen, hè.
Ja, inderdaad. Ja, wat wilt je... Ik bedoel, je hebt die murder...
Je kunt het niet blijven volhouden.
En je hebt die murder castle wel, waar je alles nog wel enigszins beperkt kunt houden qua zichtbaarheid van wat je doet. Maar bij die kinderen, dat is wat ik bedoelde net, die vielen op, hè. En opeens waren die er meer. Okay. En dat had altijd maar een ander verhaal. En de Amerikaanse inspecteur Frank Geyer, die werd dus op het onderzoek van de verdwijning van de kinderen gezet, terwijl Holmes in de gevangenis zat, geloof ik. Mm-hmm. Maar Holmes had er nog niks over gezegd. Maar ik denk dat Mrs. Pittesel ondertussen zoiets zat van, waar de fuck zijn ze?
Al mijn kinderen. Ja.
Want ze had er dan nog wel twee bij, maar bon, er zitten wel vijf in totaal.
Ja.
En na 2 maanden onderzoek al, dat is heel snel, vind ik, kwam hij erachter dat Holmes ze vermoord had. Want hij is eigenlijk die verhalen gaan checken van wat hij altijd verteld heeft tegen de mensen. Mm-hmm. Hè. En omdat dat zo incoherent was, had hij heel snel door. Dus daar heeft Holmes wel echt een heel grote steek laten vallen.
Ja.
Als hij gewoon tegen iedereen had gezegd van ik ben de vader of ik ben de voogd,
ja. Dan was, was het er geen probleem nee. geweest.
Maar nu is
ja, ze hebben anders. Ook gewoon vrij snel die lichamen gevonden, hè?
Ja, ja, ja. Ze zijn in de, ze hebben, in de kelder hebben ze die kinderen gevonden in 1895. Dus dan zit Holmes al ja, een klein jaar.
Ja, dat is niet zo lang, hè?
Nee. En daarover zegt Geyer, hè, de inspecteur, hoe dieper we groeven, hoe verschrikkelijker de geur werd. Uiteindelijk vonden we als allereerste een arm. Want die waren dus ook... ja, ze waren niet opge... in stukken gesneden, maar wat Holmes wel had gedaan, als ik me goed meen te herinneren, was dat een van de twee meisjes, die had een klompvoet. En hij had die afgekapt om zo ja, het soort van vingerafdruk...
De herkenning.
De herkenning. Maar goed, als je één voet afkapt en de rest niet, kun je ook al snel ervan uitgaan dat dat de klompvoet was.
Ja, inderdaad.
Dus ja, en dan heeft de politie zoiets van, misschien moeten we dat kasteel eens gaan checken.
Ja, dus die zijn in juli 1995, heb ik hier...
Ik heb daar geen jaar
ja, in juli 95 is de politie binnengevallen. De politie samen met een groot aantal journalisten.
Ja, 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 inderdaad.
Die mogen allemaal tezamen binnen. Binnengevallen in het horrorkasteel in Chicago. En ja, wat dat ze daar hebben aangetroffen is een beetje wat dat we daar straks hebben verteld. Hè?
Ja, die kamers en zo, ja. En de folterkamers.
Ja.
En...
Ze hebben dan de politie en de journalisten hebben dan bepaalde kamers bepaalde namen gegeven.
Ja.
En dan zijn er journalisten die inderdaad een plan hebben getekend van het gebouw, wat dat we sowieso online gaan plaatsen.
Maar er was, als ik het goed begrepen heb, was er, hè, ze zagen dat dan wel allemaal, maar er was geen voldoende bewijs om ook te zeggen...
Dat er mensen vermoord
dat
waren.
Dat er mensen vermoord waren. Dus hij kon niet terechtgesteld worden Chicago.
Nee, het is zoiets van, je doet de kast open en je ziet 30 geweren staan, maar je weet niet of er mee geschoten is. Dat is een beetje wat dat er...
Inderdaad. Ja. Dus ja, ze konden daar niks aan doen, maar ze waren er ondertussen wel achter gekomen dat hij Benjamin Pittesel had vermoord.
Ja, inderdaad.
Er is een hele autopsie op uitgevoerd en whatever. En ze zijn er dan achter gekomen dat het niet de explosie was.
Nee, inderdaad.
En hij wordt daarvoor schuldig bevonden en dood veroordeeld.
Ja, direct gewoon, voor één moord.
Ja, maar zo was het toen, hè.
Ja,
als je
maar goed,
kunt,
hè.
Als je paard kunt stelen, dan word je ook tot dood veroordeeld als je moord ligt. Supergoed.
Ja, ik zeg het. Prima voor mij.
En hij heeft dan... na zijn veroordeling eigenlijk bekendgemaakt, heeft hij gezegd van, ik heb 27 moorden gepleegd in Chicago, Indianapolis. Vind ik toch een moeilijke staat om uit te spreken. En Toronto en 6 moordpogingen. Maar later heeft hij wel gezegd dat hij onschuldig was.
Ja, het is gewoon een beetje gefluit aan die mens.
Hij heeft ook geschreven, ik ben geboren met de duivel in me. Ik kon er niets aan doen.
Ja.
Maar inderdaad, wat gezegd heeft veel gelogen. Hè? Dus wat is waar?
Wat is waar, ja. Ik heb gevonden, er wordt geschat dat hij tussen de 20 en de 100 mensen heeft vermoord.
Maar er zijn ook mensen die zeggen 200.
Ja,
hè?
Inderdaad. Omdat inderdaad van die wereldtentoonstelling zo weinig mensen... zijn teruggekeerd. Allee, of er zijn mensen niet teruggekeerd waarvan ze zeggen, ja, misschien heeft hij die ook vermoord, dat weet je niet.
Ja, inderdaad.
Ja.
En dan zijn ophanging. Dat is...
echt waar, payback, man.
Dat is echt... deze was voor mij wel echt van, justice. Ja. Toch wel. Ook al ben ik niet voor de doodstraf of whatever.
Nee.
Maar omdat die mensen die daar allemaal vermoord zijn in zijn kasteel, die hebben nooit gerechtigheid
en
gehad.
En afgezien eigenlijk. Gewoon
en
ook.
En afgezien ook. En deze is dan wel echt...
Ja.
Echt ironisch.
Ja, dus hij wordt opgehangen in de gevangenis. En normaal, dus ja, ik denk dat jullie allemaal wel al Amerikaanse films hebben gezien rond die periode, is die worden opgehangen. Of die krijgen een koord rond de nek en het stuk hout onder hun voeten wordt weggenomen, waardoor ze gaan hangen. En normaal zorgt er voor, die shock van dat vallen, zorgt ervoor dat je nek breekt en dat je eigenlijk instant dood bent. Holmes en ik breekt niet, dus die stikt voor de volle 15 minuten aan een stuk touw.
Ja.
Perfect.
En het is pas na 20 minuten dat ze hem eraf halen.
Ja, ja. Ze hebben zoiets van... We gaan die bitch, die.
Ja, inderdaad. Ja. En dan ook opmerkelijk is dat in 1895 het kasteel eigenlijk beschadigd is geraakt door een brand. En er zijn 2 verdachte mannen gespot die daar waarschijnlijk explosies hebben... hoe zeg je, bommen hebben laten afgaan.
Ja.
En dan pas in 1938 is het vernietigd. En wat zit er nu, Laura?
De post. Raar, hè? Dat je zo denkt van, maak daar een memorial of een park. Of nee, de post.
Ja.
En nog een leuk, Holmes had een... het fun fact, alleen niet fun. Holmes had een laatste wens.
Ja, 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 inderdaad.
Hij had zoiets van... Ik weet wat mensen doen na je dood met je lichaam. Behalve hij zelf niet. Doet niemand iets met je lichaam. Mensen laten nu gewoon zitten in de grond. Maar hij had zoiets van, mensen gaan mijn lichaam misbruiken. Dus ik wil Ja, dat mijn kist vol met cement wordt gegoten.
Ja, en dat het heel, heel diep wordt begraven. Ja. Omdat hij dus inderdaad bang was dat grafrovers zijn lichaam zouden stelen. En ja. zouden ontleden.
Ja, inderdaad.
Which never happened.
Jawel.
Ja. Maar ze waren geen grafrovers.
Nee, inderdaad. Dus, zijn graf is eigenlijk nooit beschadigd door mensen die slechte bedoelingen hadden.
Want er is nog een heel interessante theorie die ook te maken heeft met een van onze vorige afleveringen.
Ja. Dus wie echt supergoed oplet, helemaal aan het begin hebben we de echte naam van Henry Holmes verteld. En
Mudgett.
Als ik dus nu zou zeggen Jeff Mudgett, zou je moeten weten... Ah ja, dat was een echt naam. maar dat moet niet, want ik weet zelfs de helft van wat dat zelf weet. Maar dat dus, zou dus de achterkleinzoon zijn van onze Holmes.
Ah, ik dacht gewoon de achterkleinzoon. Want hij is ook de bedovergrootvader. Wat is dat dan?
Overgroot is achter, dus achter.
Oké, dan heb ik een achter te weinig opgeschreven.
Maakt niet uit. Als er misschien heeft Silke toch gelijk.
Als er mensen zijn die kennis van zaken hebben hierover.
Ja. Als u achter kleinkind al geboren is, laat het ons weten. Nee, dus Jeff Mudgett zou dus achter of achter kleinzoon zijn van onze Holmes. En die heeft uiteraard geld geroken in dit verhaal. En die had zoiets van, weet je wat, misschien moet ik hier gewoon een Discovery-reeks van maken.
Ja, inderdaad.
Dus ja, die doen dat. En die probeerde...
Hij is ervan overtuigd.
Ja, hij is ervan overtuigd dat Holmes zijn eigen dood in de gevangenis ook geveinsd heeft, dus in het scène heeft gezet, naar Groot-Brittannië is gevlucht en daar opnieuw aan het moorden is geraakt.
Ja.
En wie zou hij daar geweest zijn?
Jack the Ripper.
Jack the Ripper. Stel u voor dat de eerste seriemoordenaar van Amerika, want zo noemen ze... Onze Holmes.
Ja.
Ook maar, nog eens de bekendste seriemoordenaar zou zijn van Groot-Brittannië.
Maar dat snap ik dan niet, dat hij dat pas gedaan zou hebben als hij ontsnapt is geweest. Allee, zijn dood geveinsd heeft. Want de moorden van Jack the Ripper waren volgens mij... Ik heb het in een artikel terug even moeten opzoeken.
Ja?
In 1888 waren.
Dus het zou ervoor geweest
zijn. Ervoor gebeurd moeten zijn.
Nee. En, ik vind het sowieso een vrij ongeloofwaardig verhaal.
Ik geloof er ook de ballen van. Maar om even... terug memory op te freshen. Ja. Jack the Ripper heeft dus in het Londense Whitechapel 5 vrouwen afgeslacht. En dat was ook echt heel gruwelijk. Maar hij had ook wel kennis van de anatomie. En dan snap ik de link wel met Holmes, want die had ook zijn kennis van geneeskunde.
Het handschrift zou vergeleken zijn en zou ook gelijkaardig zijn.
Maar ja, bon, in die tijd schreef iedereen volgens mij wel...
Supermooi, klassiek.
Supermooi, hè? Inderdaad. En wat ik had gelezen over dat hij niet was opgehangen effectief, dat hij een vrijgeleide zou hebben gekregen van de regering of whatever en naar Zuid-Afrika is mogen gaan. En het klopt ook ergens niet de tijdlijn, want hij was toen op dat moment dat Jack the Ripper...
Vrijdag.
Dat Jack the Ripper bezig was met zijn moorden, was hij bezig met zijn frauduleuze zaakjes in de US.
Ja, nee.
En waarom zou je als moordenaar even denken... Goh, laat ik nu even naar Londen gaan en daar wat vrouwen afslachten.
Ik denk het ook niet. In ieder geval, ik ga een extra reden geven waarom ik denk dat het niet waar is. Jeff Mugglet heeft nogal hoog in zijn bol gekregen. En hij beweert ook dat naast hij er nog iemand familie is. Van Holmes.
Ah, wie?
Meghan Markle, namelijk de vrouw die getrouwd is met Prins Harry.
Nee.
Dus ja, onze kersverse Britse prinses zou ook genetisch of biologisch toch gelinkt kunnen worden aan Holmes. Jeff Mugglet heeft kunnen aantonen dat in 8 generaties zowel hij als Meghan Markle gelinkt zijn aan Henry Holmes. En zijn vraag was of de Queen het huwelijk wel zou laten doorgaan als ze deze informatie zou hebben gehad.
Ja, maar stel dat zij dan nog gerelateerd zou zijn aan Holmes. Wat heeft het kind ermee te maken? Snap je, dat zoveel generaties verder?
Alsof de adel niet zo... superveel moorden pleegt.
Ja, inderdaad. Ik denk dat die ook genoeg op een kerststok hebben, hoor.
Inderdaad. Maar dus, voilà, dat is zo'n beetje zo'n uitsmijter van zijn documentaire reeks.
Ja, want hij heeft ook nog het lichaam van Holmes wel laten testen, hè?
Ja,
hij heeft
inderdaad.
Het effectief opgegraven.
Ja.
ook vrij luguber. Doordat zijn kist dus in cement begraven was, is zijn lichaam heel goed bewaard gebleven.
Snor, ja, gewoon zijn kleren, zichtbaar.
En... zijn snor. En is inderdaad positief geïdentificeerd door zijn tanden en is dan opnieuw begraven.
Ja.
Okay. Dus dat is het verhaal van Holmes. En er gaan zo wat discussies rond, of theorieën van... hoe dat hij zo is kunnen worden. Hè? Is hij zo geboren? Of is hij het product van zijn opvoeding?
Mm-hmm.
En dat is een heel interessante vraag. Want...
dat is een interessante vraag, maar ik denk... en dat is nooit 50-50, maar ik denk dat beide dingen wel meespelen. Ik denk dat een deel sowieso aangeboren is. En een deel zeker ook je opvoeding is.
Ja.
Maar ik denk, er zijn zoveel mensen die een heel slechte opvoeding hebben. Die zoveel schone dingen in de wereld bereiken. Dus ik vind niet dat je dat altijd als een excuus mocht gebruiken.
Nee, inderdaad.
Ik heb nog de fun fact. Er is een boek geschreven over het hele verhaal. The Making of the White City Devil. Door Adam Seltzer.
Mm-hmm.
En de filmrechten zijn opgekocht door niemand minder dan Leonardo DiCaprio en Martin Scorsese.
Ik kijk daar heel erg naar uit.
Het zal voor volgend jaar zijn.
Ja, er is een jaar geleden of zo, was er opeens heel veel H.H. Holmes in de media, omdat er een boek was, een serie erop komt zijn. Er zou nu ook een film in de maak zijn. Dus ik denk dat we binnenkort heel veel van H.H. Holmes gaan zien.
Ik weet het. Ik denk dat Leo gaat een beetje te oud zijn, hè, om Holmes te spelen.
Misschien is hij pittesel.
Was hij ouder? Dat weet ik niet.
Dat weet ik niet, maar bon.
Ja,
of de Handsome Bandit. Want dat zou wel goed kunnen.
Dat zou wel goed zijn. Maar ik vind het heel spannend. Ik vind het ook echt raar dat Hollywood hier nog niks mee heeft gedaan. Want dit is,
nee,
want overal op alle fora komen we toch zo tegen van het is de eerste seriemoordenaar of officiële seriemoordenaar van Amerika.
Ja, er zijn er sowieso al eerder geweest. Hè? Ja. Maar die zullen dan waarschijnlijk niet
gedocumenteerd geweest
zijn, inderdaad. Dus dat was Holmes. Verder kunnen we niks zeggen daarover, want het zijn de feiten.
Ja, feiten, dat weet ik ook niet.
Inderdaad, maar ik vond dat wel eens tof om eens een zaak te doen die gewoon opgelost wel
is. Ja, ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden.
Want dit is eigenlijk een soort van biografie, hè, dat we nu gegeven hebben. Ja. Ik vind dit een fantastische zaak.
Ja.
Dus ik hoop dat jullie dat ook vinden.
Ja, laat dat weten, hè, of dat jullie zoiets hebben van nee, ik wil liever dat jullie enkel onopgeloste
ik denk,
zaken doen.
Ik ga de zaak ook in onze groep zetten. Ik heb gemerkt dat er sinds kort wel wat
beweging
in is. Want die is echt wel speciaal voor jullie. Het is niet de bedoeling dat wij daar dingen in gaan posten of dat in gang trekken. Dat is gewoon echt voor jullie. Dus doe maar.
Het gaat over de discussiegroep en niet over gewoon inderdaad. Onze Facebook.
Maar ik ga wel onze link naar... Of iets zeggen van, kijk, hier, deze post is bedoeld om deze aflevering te bespreken.
Ja, dat is een goed idee.
Kunnen jullie daar van gedachten veranderen, wisselen over Holmes.
Ja, en ik ben benieuwd. Hè. Wij lezen alles mee.
We lezen alles mee.
Wij lezen alles mee. Misschien reageren we af en toe wel eens een
beetje. Dat gaan we wel doen. Ja. Dat is wel leuk.
Ja, het is wel heel
en het is een privégroep, dus niemand kan ook zien wat je daarin schrijft. Je kunt wel zien dat je er lid van bent, maar...
ja.
Maar hou het een beetje beschaafd. Dat is alles wat we vragen.
Voilà. Hopelijk hebben jullie ervan genoten.
Ja, ik wel in ieder geval.
Ja, het was superleuk.
Oh, goed. Oké, tot volgende keer.
Bye!